Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maandag 20 maart 2023, 42 dagen na rug volgens het Nieuwe Testament. En live vanuit de Dag en Nacht Studio's is dit de Rode Lantaarn.
Eindredactie. In de bijlage mijn column voor komende week. Graag in kapslok laten wat in kapslok staat. Gekwelde groet. Schitterend weekend. Ik schrijf dit op zondagavond, nog nagloeiend na een schitterend weekend voor mij en mijn ploeg. Dat begon vrijdag al, toen wij in de Bredene Kokzijde Classic het volledige peloton declasseerden. Dat Tim Merlier niet aan sprinten toekwam en wij zodoende geen enkele renner in de top 20 hadden, reken ik niemand aan. Het was een loodzware koers en het is niet onlogisch dat we het afleggen tegen kanonnen als Martijn Budding, Itamar Einhorn en Nathan van de Pitten. Ons budget is beperkt, je kunt niet elke klassecoureur onder contract nemen. Daarna zaterdag, Milaan-San Remo. Ze noemen het zelf een monument, maar persoonlijk ben ik er niet zo van onder de indruk. Het duurt vooral lang. Zo lang dat ik het me heel goed kan voorstellen dat een jongen als Alaphilippe een beetje zijn concentratie verliest en even niet oplet als vier van de beste renners van zijn generatie een aanval plaatsen op het enige logische punt van de wedstrijd. Dat we op geen enkel punt in de koers werkelijk in de wedstrijd zijn geweest, bestrijd ik. Je kon ons regelmatig in het peloton zien zitten, lekker verspreid, overal een mannetje, weinig op kop komen. En als ik dan die uitslag zie. 3 man bij de eerste 20! Een krankzinnige verbetering ten opzichte van een dag eerder. En bovendien de enige niet door haar producten gesponsorde ploeg met zo'n geweldig resultaat. Rest mij verder niets anders dan u te wijzen op de 2 docuseries die momenteel over mij te zien zijn. Godfather van de Koers op de VRT. En sinds dit weekend de Wolfpack op Amazon Prime. Ideaal om te bekijken komende vrijdagmiddag. Of komende zondag. Of volgende week zondag. Of de zondag erna. Hoe dan ook, geniet van uw week. Vergeet niet voldoende laminaat te kopen. En leven mij.
Jonne, Frank,
Padlef,
Giertje. Ja,
bijna vergeten. Oh, ongelukkig. Ja,
god, krijg ik zo'n column al toegespeeld. Hè? Wat een mazzel.
Ja, echt lief van hem. Dat hij mailt jou als eerste, nog voor de eindredactie.
Ja, ik krijg dan wel een mail met heel groot het woord embargo erboven. Maar... kan aan wat dat aan, betekent.
Ik neem aan dat hij dit heeft gestuurd naar jou en naar de redactie van de Nieuwsblad. Ja. En dat die toen hebben gezegd, die versie 1 gaan we dus niet doen. Want ik als gisteren de column die Padlef uiteindelijk gepubliceerd heeft. En dan zei hij, ja, ik vind dat Milaan-San Remo ook een vrouwenkoers moet hebben. Toen dacht ik, teleurstellend. Oh. Dus ik snap het, ik ben het mee eens. Goed standpunt. Maar ja, dit is natuurlijk de waarheid die hij opschrijft.
Ja, ja, dit is wat hij dacht.
Dat denk ik wel, ja. Want het is natuurlijk gewoon een ontzettend leuke man. Die heel erg veel begrip heeft voor zijn renners.
Wat een leuke man, inderdaad. Ja. Eigenlijk helemaal nooit zo over nagedacht.
Nee, toch?
Nee.
Nee, het is, ik vind het fijn dat hij zichzelf oudt. Hoeven wij het niet te doen.
Zou er veel mensen zijn die naar de Padlef documentaire kijken en dan denken, wat een leuke man eigenlijk.
Wat een leuke godfather.
Had ook een interview afgelopen week, ik weet niet meer waar, maar waarin hij ook zei, ja, het klopt, ik ben ook erg op geld gericht.
Ja, hij zei er ook bij volgens mij dat hij het vroeger thuis arm had gehad, hè, of iets dergelijks. Dus dat hij daardoor heel erg druk was met geld verdienen.
Ja, ja, een beetje zoals à la Siewert van Liene.
Ja, wat een leuke vergelijking.
Siewert en Padlef. Ja. Dat is wel een beetje zelf.
Ik gooi hem er gewoon in, kijken wat eruit komt.
Hoe goed zou de ploeg zijn die Siewert van dat geld op de been zou kunnen brengen?
Nou, dan zit je al gauw op het niveau Arkea Samsic, hoor.
Ja,
ja, zeker.
Team Siewert.
Team Siewert.
Dat zou wel leuk zijn. Als hij als straf een wielerploeg moet beginnen. Seward Cycling.
Ja, dat hij naar de Ronde van Hongarije, dat je hem daar helemaal ongelukkig in zijn BMW Z4 ziet zitten. Met krassen.
Wij zitten een beetje in de lappenmand vandaag.
Ja.
Frank kwam hier net binnen. Nou, het was alsof hij San Remo in de regen had gereden.
Ja, het wordt ook elke week minder.
Ja, het wordt ook...
Zo, hoe je eruit ziet dan.
Ja, maar dat heeft ook wel met de omstandigheden te maken. Ik zal eerlijk zeggen, het heeft ook wel met mij te maken. Maar mijn hemel, we nemen dit op maandagochtend. Ik weet niet of er inmiddels een zondvloed is afgekondigd. Maar in Amsterdam is die begonnen in ieder geval.
Ja, het is elke maandag raak, hè?
Ja.
Vorige week had je een orkaan tegen.
Ja, nee, het is echt... je zou kunnen zeggen, ze willen me hebben, ze moeten me hebben. En nu moesten ze me echt hebben, want ergens ter hoogte... Ja, ergens in Amsterdam-Zuid, vlakbij het Museumplein, reed ik rechtdoor. Door groen licht, wat toch in Amsterdam ook best wel een uitzondering is.
Het is maar, een indicatie.
Ja, en er was een man die sloeg rechtsaf en ik dacht al, zou die me zien? Dus ik remde al af, maar ik dacht, nou...
Het zal toch niet?
Het zal toch niet? Dus ik reed toch zachtjes door en hij reed onzachtjes door. Hij tikte mijn voorwiel weg.
Gewoon aangereden?
Ja, en mijn fiets viel om en ik zo'n beetje half erachteraan op één knie. Het was niet fraai, in de regen. Ik met zo'n capuchon op... Schelden. En ook nog. Ja, en hij stopte niet. Of hij moest wel stoppen om mij heen te rijden. Maar, daarna reed hij door. Deed hij wel even zijn raam open. Zei hij: gaat het? Het was een vrij drukke straat. Dus ik snap ook wel, hij wil het verkeer niet ophouden. Dus het was.
Ja, maar als je iemand aanrijdt, vind ik wel. Dat is toch een beetje de mores. Als iemand aanrijdt, zet je auto even aan de kant. Dan stap je uit en dan zeg je: gaat het? Is er schade?
Ja.
Nou, of je zegt gewoon: sorry.
Ja.
Ja, dat zou ook kunnen. Ja, dat
of je zegt, ja, kankerlaaier. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat is een beetje, dat zijn de drie opties.
Doe gewoon normaal.
Ja.
Zeg gewoon kankerlaaier.
Ja, nee, ik kom natuurlijk uit een andere provincie. En, dus ik kom
we.
Dan hier, ik stel me op het ergste in. Dus ik vond dit nog een hele milde, prettige reactie eigenlijk. Ja. Zelf was ik wat minder mild. Dus ik bleef ook scheldend daarna op de fiets zitten. En een beetje, ik ben ook een beetje geschrokken. Dus ja. Nou ja, wat je altijd hebt als je valt of bijna valt met de fiets. Een beetje misselijk of een beetje trillerig nog.
Ja.
En toen, een paar honderd meter verderop, was ik op het Museumplein. En daar, nou ja, daar waren allemaal toeristen. Want die
dat
zijn
is wat
ook.
Ze doen. Ja.
En die scharrelen dan zo over het fietspad. Want die kennen het hele principe van een fietspad ook niet. Die komen uit landen waar dat helemaal nog in de kinderschoenen staat. Dus ja, die lopen dan met tegen de wind in met een paraplu het fietspad op. En ik fietste eraan en ik dacht, ik rem voor niemand meer. Dat. Ja. En toen heb ik tegen een meisje, denk Spaans of Italiaans, van een jaar of 18, op weg naar dat ene lelijke roze klote museum dat daar staat.
Moco.
Die was daar naartoe op weg. En misschien had ze al wat gerookt, weet ik niet. Maar goed, laat dat kind toch. En die heb ik misschien idiot genoemd.
Idiot? Dat vind ik wel mooi.
Dus ik was al enigszins...
Ik dacht, hier komt een puta die madre aan. Maar
tot bedaren gekomen toen ik hier was. Maar nou ja, hopelijk heb ik nog wat over voor de podcast. Mijn hemel.
En hoe heb je deze automobilist uitgescholden?
Ja, ik was dus een beetje... Ik viel mezelf echt tegen op dat gebied. Ik riep alleen maar... Hey, hey, hey.
Beetje zoals Dylan Teuns.
Ja, juist. Het was een volzin van Dylan Teuns in feite die heeft geblaft.
Die gast denkt, ik heb gewoon Dylan Teuns aangereden. Wat doet die nou hier?
Oh.
Tim, hoe is het met jou qua fysiek?
Ja,
je ziet er ook wat aangeslagen uit, daar ben ik heel eerlijk in.
Ik ben ook een beetje geblesseerd. Ik had namelijk, ik was zo verstandig om met nog zo'n 70 kilometer te gaan in Milaan-San Remo.
Ja.
Dacht ik,
alle
ik
tijd
ga terrasboenen.
Het buitenterras.
Stomme beslissing.
Ja.
Gamma zit vlakbij. Dus ik had even zo'n boenmachine gehaald. Dacht ik, ga, weet je wel, lente klaarmaken, terrasboenen.
Een boenmachine?
Ja, dat is een hele zware machine met een soort bezem aan de onderkant. En daar kan je dan zo mee het terras schoonmaken.
Ja.
Maar zodra je die aanzet, maakt hij dus een zwieper. Omdat dat ding heel hard ronder draait.
Want
dus
het zijn twee ronde borstels, moet ik me voorstellen?
Nee, één grote ronde borstel.
Eén grote ronde borstel.
Het is een beetje zoals die karretjes van de gemeente Reiniging.
Ja.
Toch?
Ja,
maar dan zonder die mannen die erin zitten. Ja.
Maar ik vloog dus met die bezem, met de boenmachine en al zo het bloemperk in. En dan en ik heb toch een beetje mijn... Dat was niet ideaal. Het terras is niet bijzonder goed geboend.
Nee?
En ik heb een pijnlijke zowel linkerarm als rechterarm.
Maar heb je het meteen opgegeven? Heeft hij daarna nog zo'n beetje liggen naboenen zo in de rozenstruik?
Het was wel een terug aangelegenheid, want ik had hem daarna gelijk stilgezet. Toen ben ik naar binnen gegaan om de finale, want de Trekapi kwam eraan. Ja. En toen kwam Loekie, mijn vriendin, kwam dus beneden. En die ziet dat ding in de tuin staan, niks doen. En ik uitgeteld tot de bank, weer aan het kijken.
Heb je sleutel meegebroken ook? Of,
ja, ik denk het wel, ja. Nee, maar ja, dus ja, we zitten hier allemaal... Wat heb jij? Heb jij nog iets?
Nee, helemaal niks. Ik heb uren op de bank gelegen.
Nee, je ziet er, dat is een hondje.
Ja, ja, ik voel me mijn kip lekker. Ja,
blosjes op je wangen, alles.
Ja, eigenlijk een heerlijk weekend. Ja, ja, gisteren was het natuurlijk moeizaam. Ik deel mijn huis met een Rotterdamse. En ja, dat was...
Ajax Feyenoord gisteren.
Ja, het ging alle kanten op. Het was een emotionele rollercoaster, zoals ze dat zeggen bij Studiosport.
En, zit je dan samen te kijken? Zitten jullie samen?
We zaten samen te kijken, ja. Dat gaat eigenlijk altijd heel goed.
Op één loveseat of wel aan twee kanten van de kamer?
Wel op één loveseat, maar wel met twee kinderen ertussen. Als een soort van buffer. Ja. Ja. Buffers, een soort polen eigenlijk zijn onze kinderen. Die worden dan eens in de zoveel tijd een beetje verschoven. En niet gedeporteerd, want dat doen wij niet. Maar
daar trek je een grens.
Daar trek ik de grens. Ja. En, maar die grens die verschuift wel de hele tijd natuurlijk. Dus ja, normaal gesproken als we samen kijken, wint Ajax altijd. Eén keer had Emma er zo schoon genoeg van... dat ze zei, ik ga naar een festival tijdens Ajax Feyenoord. En toen won Feyenoord met 6-2.
Oh ja.
Ja, sindsdien wilden ze wel weer samen kijken. Maar ja, gisteren viel vies tegen.
Nou,
Arsenal wel gewonnen, Tim. Dus
Arsenal gelukkig wel
wat dat
gewonnen.
Betreft is er in ieder geval nog één kampioenschap dat we kunnen vieren.
Maar we zijn dus allemaal een beetje aangeslagen, begrijp ik. Waar ging deze podcast ook weer over? wielrennen.
Ja.
We gaan het zo meteen hebben natuurlijk uitgebreid over Milaan-San Remo. Nog even een paar andere kleine dingetjes. Hoe is het met Remco Evenepoel? Daar heb ik al te lang, we hebben al te lang niet meer over R.EV gehad.
Nou ja, ik denk dat hij op de fiets zit as we speak, toch?
Ja, ja, ik weet niet hoe laat ze beginnen. Ja,
ze
zullen
wel Spanje, dus misschien
wel
later. Maar ik denk eigenlijk... ze zullen wel begonnen zijn. Ja. Ja.
Het is nu 2:30. Een goede verstaander heeft net gehoord dat Frank zei... we nemen dit op maandagochtend. Maar het is
2:30. Zo ervaar ik het, laat ik zo zeggen.
Snap ik ook wel hoor. Je moet echt vroeg weg altijd van huis.
Ja.
Dat gevoel heb ik ook.
Is Evenepoel bang voor de tegenstand?
Zeker niet.
Nee.
Nee, hij heeft een mooie uitspraak gedaan. Hoe beter de tegenstand, hoe beter ik weet waar ik sta. Van mij mogen alle toppers naar Catalonië komen. Ik mag geen schrik hebben om het duel met hen aan te gaan. En nou ja, Catalonië is een leuke vooruitblik over... wanneer is de Giro? Begin juni?
Nee, eerder.
Eerder al? Mei al, ja.
Begin mei.
Geraint Thomas rijdt, maar ook Primoz Roglic. Bernal rijdt ook. Ben ik heel erg benieuwd naar.
Oh,
gaat
leuk.
Gaat ja, niet de Giro eindelijk rijden, maar wel echt een leuke tegenstand. Ja. Het is natuurlijk echt enorm gissen waar Bernal staat. Maar datzelfde geldt eigenlijk voor alle andere jongens, behalve Roglic, die natuurlijk gewoon heeft laten zien dat hij op 80-90% de Tirreno Adriatico kan winnen.
Ja.
Domineren.
In hoeverre is het nou een ik vind het altijd lastig om te bedenken hoe dit soort wedstrijden een graadmeter zijn voor grote rondes. Ik denk dat Daniel Felipe Martinez daar het beste voorbeeld van is. En er zijn er nog wel een paar. Jouw grote vriend Adam Yates.
Ja.
Blijkt allemaal wel mee te vallen. Maar alsnog is hij wereldtop in het een. En ja, op zijn hoogst subtop in het ander. En
ja, ik denk dat toch ook heel erg te maken heeft met recuperatie.
Ja.
Dus hoe makkelijk herstel je. En ook dat het toch te maken heeft ook met druk en concentratie. Want dat hoor je heel vaak, zeker over de Tour, maar ook over een andere grote ronde, dat als je kopman bent, dat met name de druk van het elke dag geconcentreerd zijn,
ja,
elk moment van die koers, dat zo ontzettend groot is. Terwijl ja, bij een ronde van een week, ja, dan zal dat toch gewoon... Ten eerste is het maar een week natuurlijk. Maar ten tweede is die druk gewoon minder groot.
Ja, en die recuperatie is denk ik ook wel belangrijk. Dus zo iemand als Geraint Thomas is volgens mij echt een 3 weken man. Ik vermoed ook dat als je ouder wordt, dat je misschien...
Denk ik ook, alhoewel die vorig jaar vrij soeverein de Ronde van Zwitserland won.
Ja, ja, maar daar was de tegenstand volgens mij echt, echt mager. Hoewel Evenepoel daar wel was, maar niet top.
Ja. Ja.
Vrij soeverein, kan dat? Kan je vrij soeverein iets doen?
Ja, nou ja,
ik ben
al jaren vrij soeverein deze podcast aan het domineren, Tim. Ja. Dus ik weet niet meer. Ja,
maar ook Adam Yates natuurlijk.
Adam Yates en Almeida. Ook
Louis
nog,
Mijntjes, niet te vergeten.
Nee, ja, zeker. Die gaat wel de Tour rijden.
Wordt dat,
eigenlijk is het gewoon qua deelnemersveld is het echt ontzettend leuk. Lennart van Eetveld, Lenny Martinez. Eigenlijk alle Lennies zijn er. Al mijn Lennies, zou ik kunnen zeggen.
Lenny Koer ook?
Nee, die zit op de Dam.
Nee, die heeft visite. Daarom komt ze niet. Maar het is eindigt de Ronde van Catalonië weer met zo'n rit rond Barcelona over die berg net buiten Barcelona. Ja. Waar ze dan vijf
volgens
keer
mij wel, ja.
overheen
ja.
moeten. Waar ja. altijd ook de boel helemaal ja. overhoop gaat.
Ja. ja, volgens mij wel.
Even kijken, we moeten ook nog even natuurlijk de vaste categorie van Frank moeten we natuurlijk behandelen. Ja. Hoe is het met Van der Tuks?
Ja, de Van der Tuk watching. Ja, best wel goed. Van Axel heb ik niet een recente uitslag. Vorige week hebben we de Ronde van Drenthe benoemd. Daar is hij nog van herstellende.
En, van aan het bijkomen.
Ja, het was ook echt wel een helse editie van de Albert Achterhes.
Ik snap het ook wel. Waarschijnlijk is ze verbaasd dat er zo weinig mensen waren.
Hoezo? Langs de kant?
Ja, in Drenthe gewoon. Ja. Ik denk, het is gewoon een heel stuk nog waar niemand woont. Joh.
Ja, maar hij komt daar zelf vandaan, hè?
Ja, ja, dat is wel waar.
Dus hij kent ja. het hij ja. kent het als goed wel. Maar Danny van der Tuk, die de, zeg maar, de beetje de Teddy Ruxpin van de familie, die ze echt uittrekt. die koerst
de
in...
De avonturier. Ja, de Lord Byron van de
Tuks. Dat heb ik lang niet aan gedacht, hè?
Ja, die koerst in Portugal deze week. En werd in een geheel versnipperd deelnemersveld in een 1.2 koers die de Clásica da Arábida Cycling Portugal heet. Werd die 12e. En volgens mij best wel een redelijk zware koers. Dus ja, alle
hoop. En reed hij tegen allemaal Portugezen? Want dan weet je dat het echt listig was.
Ja, nee, ik denk...
Qua doping.
Dat, ja, ja,
ja. Ja, toch? Ja,
maar dit zeggen we niet hardop. Gewoon Portugese omstandigheden.
Ja, Portugese omstandigheden.
Preparatie. En, nee, heel goed. En hij had sowieso een topweekend. Want 12e is niet mis. Maar hij is ook Feyenoord-fan.
Oh.
En dat is natuurlijk wel een hele leuke bijkomstigheid. Ja. Dus die gaat zo... Ja, dit hebben we... Het onderzoekscollectief van de Rode Lantaarn is natuurlijk een apart deel. Ja. Er zit een hele heel
wetenschappelijk
team van mensen...
bureau.
Achter dit soort weetjes zitten ze.
Ja. Onze denktank, die hier verderop zitten. Ja,
de jeugdopleiding.
Ja, ja, die zitten dus de hele dag Instagram te checken. Ja. In principe alleen van Danny van der Tuk. Maar goed.
En dat, Teddy Ruxpin. Ja.
Die zijn erachter gekomen dat hij fan is van Feyenoord.
Ja.
Dan heb ik nog meer nieuws voor je. Want Art van der Tuk, vermoed ik, de pater familias van de Van der Tuk-dynastie.
Ja.
Is burgemeester. Is burgemeester ergens in, van Westerkwartier in Groningen. Die wordt de informateur van het nieuw te vormen college van gedeputeerde staten in Groningen. Ja. Nou, die heeft een moeilijke taak hoor. Die moet BBB moet hij daar samen met een aantal... andere partijen moeten
hebben. Hebben die niet daar gewoon een absolute meerderheid?
Ik wou net zeggen, die kunnen daar volgens mij gewoon in een eentje de boel gaan verstieren. 82%
van de stemmen gehaald in Groningen en omstreken. Het is echt... Maar ja, nee, hij is zelf volgens mij PvdA of zo. Hij moet, ik zie nog maar eens... Maar ja, Van der Tuks hebben wel voor grotere uitdagingen gestaan hè, in hun leven.
Ja, dit is een kolfje naar de hand van Art.
Ja, ja. Maar het is wel fijn voor Art dat Feyenoord het goed doet. Want dan gaat hij iedere maandagochtend, als hij nu denkt van fuck naar die onderhandelingen. Dat hij toch denkt, ja, maar het wordt weer weekend. En dan is het gewoon weer slotbal ergens. Ja.
Oké, waren dit al onze... hadden we nog iets?
Ja, ik zou toch wel even nog... Vrijdag hadden we de Bredene Kokzijde Classic. Was verder niet een hele spectaculaire wedstrijd. Behalve dat er ook alweer gevallen werd her en der. Ja. Sprinten. En Gerben Thijssen was een partij snel.
Ja, ja en een partij mondig.
Ja, dat was fantastisch.
Want er was nog één ding mooier dan zijn sprint. En dat waren alle interviews na afloop.
Ja, ja ik weet niet waar die precies op doelde. Maar ja, wij lezen niet alle Vlaamse kranten. Wij lezen de column van Patlef. En ja, dat is gewoon
wel, die wel meerdere malen.
Ja, dus we moeten misschien het onderzoeksteam ook daar eens een keer op zetten. Ja. Want kennelijk was hij een beetje denigrerend behandeld.
Gepikeerd
in bepaalde
was hij.
Media. Over dat hij eigenlijk misschien wel niet helemaal gewonnen had in...
JP Montserrat?
Ja. Oh ja, die met de scheve finish.
Met de scheve finish, ja. Ja, wij hebben daar natuurlijk ook wel grappen over gemaakt, maar niet ten koste van Gerben Thijssen. Ja.
Nee, zeker niet. Nee, ik had ook niet het idee dat er zo heel veel ten koste ging van Gerben Thijssen. Nee. Er was gewoon gereden twijfel of hij gewonnen had.
Ja.
Maar
wat los staat van zijn prestatie.
En he took it personally.
Ja, nogal.
Hij kreeg hem wel, toch?
Hij kreeg hem wel, ja, zeker.
Maar hij ging vrijdag echt als een pijl uit een boog. Hij was echt waanzinnig.
Hij was woedend. Ja. En dit is voor iedereen die aan me twijfelde en dit en dat. En
Waren wij niet?
Nee, zeker niet. Ik heb nooit aan Gerben Thijssen getwijfeld. En vervolgens ging het in het Engels nog ook nog even door.
Ja.
How do you feel fucking happy? Dat is echt goed. Ah, het echt, sprinters hebben natuurlijk altijd wel een naam om een mannetje te zijn.
Ja.
En bij hem had ik wel een echte sprinter.
Ja, ik vind dat leuk.
Echt leuk, ja, zeker.
En wat gaat hij doen de komende tijd?
Winnen.
De driedaagse van de pannen.
Winnen.
Winnen?
Ja, gewoon winnen.
Gewoon
of twijfel jij eraan?
Oké, nou dan gaan we nu even naar onze sponsor.
Pokon.
Ja, het gazon. Ja.
SMS Pokon. 4949.
Mijn gazon gaat niet super. Is geboend. Was niet nodig.
Dat is gewoon, was het niet
een
nodig?
Een deel van mijn gezond is geboend en kan wel wat Pokon gebruiken. Nou ja, jongens,
begint het dan niet te schuimen als je de Pokon op jouw boenwas gooit?
Ik weet niet wat er de chemische effecten van zijn. Nee, maar ik heb geen zeep gebruikt. Gewoon borstel. Alleen.
Gewoon alleen borstel.
Ik heb gewoon het gezond geborsteld.
Net zoals bij je tanden. Geen zeep gebruikt, alleen de borstel.
Ja, ik heb nog nooit tandpasta gebruikt. Maar goed, zijn jullie je slechte gezond zat? Dan wordt dit jullie gazonjaar, jongens.
Heb jij deze geschreven, Tim?
Nee, dit
is dit boven Ervan Dorens? Dit is een boven Ervan Dorens tekst.
Ga toch aan de slag met die Pokon gazonrevolutie. En maak je grasmat in één keer gezond.
Gazond.
Gazond. Ja, ja. Die kan mag Pokon gratis
zijn. Ja,
toch?
Ja, zeker. Krijgt ze Tim erbij.
Pokon is alles in één voor supergazon. Graszaden, meststoffen, waarschijnlijk ook gier.
Ja, zeker. Nu krijg je een gratis zak Tim de Gier erbij.
En bodemverbeteraar. Zo gedaan. Dan kun je daarna weer lekker genieten van je gezonnetje. Lekker binnen zitten, gordijnen dicht. Moet naast me helemaal kijken.
Ik zit er wel. Mijn dochter vroeg dit weekend. Van wanneer gaan we weer in de tuin werken?
Ja.
Ja.
Zegt ze dan ook Pokon? Of,
Ja, je zegt Pokon.
Ja. Ik ben een slechte gezond.
Nou, dan kan je tegen haar dus zeggen. Stil eens even. Ga eens even naar pokon.nl. En ga die gezondscores dan zelf bestellen, joh.
Ja, nou, heerlijk.
Dochter.
Ik ga ervoor, hoor.
Oké, dan Milan Sanremo. La Primavera. Eindelijk, jongens, het seizoen is begonnen.
Ja.
Ja, Tim. Hoe voel je?
Ik vond het heerlijk.
Gordijnen dicht? Nee, ja, je bent dus wel naar buiten geweest. Althans, je hebt een poging gedaan. Terras.
Mensen begrijpen dit verkeerd. Mensen denken dat je...
Met mensen bedoel je mij, heb ik het idee.
Ja, ja, Jonne, je begrijpt dit verkeerd. Ik snap dat je vanaf het begin af aan op de bank gaat zitten en dat je dan vol concentratie gaat kijken. Maar je mag best ook een beetje wat dingetjes zo omheen doen.
Eens.
Terwijl ze mooi zo op de tv dat landschap zie zo voorbij trekken. Een klein beetje die sport de vivre. Dat kan gewoon.
Ja. Oké. Okay.
Nou ja, dat heb ik dus ook gedaan.
Ja, dus je hebt een boen ding gekocht.
Ik hoorde Michael Bogert.
Of huur je dat, zo'n boen ding?
Nee, huren hoor.
Oh, okay.
Nee, ja, nee, maar God, het is echt een groot ding hoor.
That's what she said.
Het is...
je hebt echt een groot boenapparaat.
Ik heb het dus zaterdag tijdens Milan Sanremo, tijdens de Capi, ook over zo'n boen ding gehad. Met mijn buurman.
Niet.
Wij hebben een gezamenlijk hofje.
Ja.
Ik was wat plantjes aan het doen.
Uiteraard.
Het is voorjaar. Het is Pokon tijd. Ja. Ik heb geen gazon, maar ja, ik was het wel zat. dus ik was een beetje zo met de plantjes bezig. En de buurman, we hebben nieuwe buren. En die kwam een beetje naar me toe. Die zei, goh, wat leuk dat je hier zoveel die plantjes doet. En wat ben je geweldig eigenlijk.
Oh ja. voor de luisteraar, Frank heeft heel veel planten buiten staan.
Ja, en heel vette buren. Met allemaal bijzondere namen.
Ja, die zijn verhuisd.
Die zijn verhuisd. Ja. Die hadden toch allemaal namen uit Sodom en Gomorra of zo. Of wat was het? Lord of the Rings. Ja, toch?
Ja, dat is waar. Ja. Eentje. Maar goed, toch meer dan nul. Maar de mensen die daar in de plaats zijn komen wonen. Ja, die ken ik nog niet zo heel goed. En die meneer die kwam naar me toe. Die zei, goh, leuk. Maar wel een beetje een groene aanslag op de tegels. Op de gemeenschappelijke tegels.
Oeh, ja.
Dan heb je maar
één
ding nodig.
Is misschien een idee om een keer samen zo'n boenapparaat. En dat gesprek, dat ontwikkelde zich heel leuk. En ondertussen, want ik had mijn koptelefoon afgedaan. Want ik was aan het luisteren naar Milan Sanremo. En ik had, op een gegeven moment hoorde ik dus... Door, want ik had hem zo om mijn nek hangen. Want het is toch een beetje aas om gewoon door te luisteren als je nieuwe buurman begint te complimenteren. Toen zei hij op een gegeven, hoorde ik Karsten echt best wel hard roepen: nu moet je echt klaar zitten. En toen, ja, begon de buurman van ja weer over waar je dat dan allemaal kon huren.
Oh,
en
wat
ze
ja.
konden doen. En ja, het was heel gezellig. Maar ik dacht wel, ik mis nu hele cruciale momenten.
Ja, ja. Want dus, dit was gewoon echt, dit was, ging dan richting Cipressa, neem ik aan.
Nou, ik heb dat fietsenrek dus net gemist.
Oeh,
dat hoorde ik alleen.
Ja,
ja,
ja.
Nou ja, goed.
Dit ja, dat, al, je ja. was trouwens niet de enige die dat miste. Sam Bennett miste ja. het ook.
Nee,
daar,
die miste het juist niet.
Ja,
die
ja,
raakte
okay.
het vol.
Ja. Ja.
Goed,
is Milaan Sanremo exciting yet?
Ja.
Hebben jullie nog gekeken op de website?
Oh, is dit, bestaat dit?
Ja,
ja dat is
zeker.
Waar. Ja, dat is waar. Ja, dat is...
Nou ja, daar begon ik eigenlijk mijn dag mee. Nou, daar stond heel groot no.
Ja.
Alhoewel Poggi
ja, maar dit...
wel gevallen was in ja. de neutrale zone.
Ja, zie je. Je moet dus vanaf het begin kijken.
Ja, zeker, ja.
Niemand heeft dat gezien, hè, trouwens. Er zijn geen beelden van, toch?
Nee, ik heb hem wel stil zien staan. Maar dat was in de herhaling.
Nee, volgens mij was er een soort van complottheorie over... is hij nou gevallen? Ja, want je trekt niet een vieze trui aan.
Nee, ja.
Voordat je begint, dus hij zal wel gevallen
had
zijn.
Had een gasje op zijn schouder.
Gasje op zijn schouder. Ja, hij kan natuurlijk ook gewoon even lekker met zo'n... met zo'n
Lucky Luke ding.
Ja, zo'n Lucky Luke ding. Dat hij gewoon even...
uit zijn mond.
Dat hij hem bewaart op zijn schouder. Ja. Dat hij dan denkt, nu heb ik hem even niet nodig.
Oh, ja. Ja, nee, dat zou kunnen. Dat
maar goed, het is veel logischer dat de regie het gemist had. Want dat is een beetje wat ze doen. Toch?
Dingen
filmen
missen.
Ze ook
dingen
de, missen. Filmen ze ook de hele neutralisatie?
Volgens mij filmen ze een aantal renners vanaf het moment dat ze wakker worden. Ja. Dat is een beetje... En dan
ja, je
moet...
kon echt hele geneutraliseerde zon gewoon rustig kijken.
Ja.
Gebeurde net zoveel als de 200 kilometer daarna.
Ja.
Dus dat is prima.
Het duurde weer heerlijk lang, jongens.
Ja, het duurde weer lekker de hele dag.
Te lang voor
gehoord,
Karsten.
Ja, ik heb in de wandelgang gehoord dat Karsten contractueel geregeld heeft... dat hij niet meer de hele dag in dat hokje hoeft te zitten met Jeroen.
Ja.
En dat hij heeft dus een stunt double heeft hij geregeld. Die gewoon het moeilijke werk voor hem doet. Namelijk de eerste 200 kilometer.
Ja.
En dat was nu Michael Bogert.
Ja, we gaan Jeroen daar alles over vragen. Hè?
Wanneer?
1 april.
Ja.
Grapje?
Nee. Ja, dus ja, is goed dat je het zegt. 1 april.
1 april, hij is...
In vooruit in Gent, voorbeschouwing Ronde van Vlaanderen met de Rode Lantaarn live op het podium.
Ja.
Toeters, bellen, alles.
Bellen,
olifanten, gem. Slingers, confetti.
En 1 olifant zou ik echt goed vinden al.
Ja. Maar we
of
hebben,
een paard.
We hebben Jeroen van Bellegem.
Jeroen van Bellegem, ja, zeker.
En het is niet dat hij dan de eerste 2 uur iemand anders stuurt.
Nee.
Sander Kleikers.
Nee, ja. En Tank is er ook bij. Dus dit wordt een grande fiesta.
Elite.
Ja.
Ja, en er zijn nog kaarten. Dus het heet tegenwoordig de 404 in Gent.
Ja.
Dus 1 april, kom vooral, wordt supergezellig.
Yes.
Ja.
Het nou
is
ja.
trouwens wel een beetje de zoete wraak, denk je niet, van Karsten, die toch jarenlang een beetje in de schaduw van Michael Bogert bij Rabobank heeft gereden. Om nu als kopman bij Eurosport te zeggen, nou, die eerste paar 100 kilometer mag in principe Michael wel mij uit de wind houden.
Ik vond het inderdaad wel, ik vond het best een... Als Bogert, ik weet niet of ik me hiervoor zou lenen.
Ik vind Bogert ook echt een geweldige co-commentator. Ik ben
ik ook.
Dolblij met hem.
Ja.
Daarom, ik vind ook, hij krijgt niet zo heel veel koersen.
Nee, ja, ik weet niet of dat een kwestie van krijgen of willen is, weet ik niet.
Ja, maar ik kan me toch niet voorstellen dat hij hier nou heel erg op zat te wachten. De eerste paar uur van Milaan Sanremo te duiden.
Nee.
Ja,
ik
bedoel,
ik vind dit stuk van de podcast al zwaar.
Dit is gewoon, je moet gewoon... Als je dus eerstejaars bent, zoals Michael Bogert, dan moet je gewoon eerst beginnen.
Nee, maar hij is eerstejaars. Hij doet het al jaren.
Ja, nee, maar dit, hij is toch niet, hij heeft toch niet de plek van Karsten. Karsten die heeft dit laatste jaar heeft hij gewoon de primetime koersen gedaan. Nu mag Michael Bogert, moet je gewoon achteraan aansluiten. Dan moet je de eerste paar uur gaan doen bij Milaan Sanremo. En dan op een gegeven moment mag je doorgroeien als Karsten.
Mag je doorgroeien? Mag je misschien een keer een etappe van de Ronde van Turkije doen?
Ja.
Als kijk op kijk hoe de sprint is.
En moet maar hopen dat Karsten op een gegeven moment ook promotie maakt. Dat hij bijvoorbeeld snooker gaat doen of zo.
Of bowls. Daar zou Karsten wel goed.
Ja, maar dat was natuurlijk, dat was ooit Eurosport. Hè? Al dat soort sporten. Maar inmiddels is het gewoon, als er iemand fietst.
Ja.
Dan
camera
zijn ze
erop,
erbij.
Camera erop en een gare drone.
Bobby Traxel.
Bobby Traxel, te klein shirtje. En hoppa, op
mijn
een parkeerplaats.
Mijn vader is hier dus zo blij mee.
Ja, terecht.
Mijn vader is een echt, die kijkt alles met wielrennen. Maar die vindt het fantastisch dat Eurosport gewoon alles uitzendt. Dus die kijkt nu ook alles op Eurosport als steun voor...
Oh,
jullie
echt?
Zenden alles uit, dus ik kijk alles.
Oh ja.
Oh, wauw. Ja. Kopgroep, 9 man. Met niemand minder dan Jan Maas.
Jan Maas, ja. Ik Waar zag Willem gelijk in... die ging natuurlijk gelijk in
de archieven.
Stroomversnelling. allerlei scenario's uittekenen waarop Jan Maas zou kunnen winnen afgelopen zaterdag. Dat was indrukwekkend. Hij had 47 scenario's waarin Jan Maas was winnaar.
Ja, eigenlijk allemaal hadden ze te maken met regen. Ja. Want dan is, ja,
nee, ook met,
moment, dat is het moment dat Jan Maas uit zijn oevers treedt natuurlijk.
Had ook een atoomwapens, was ook een van de scenario's.
Ja, en, klopt. Ja. Poetin kwam een aantal keer naar voren. Ja. Opvallend vaak eigenlijk.
Maar leuk om Jan Maas te zien. Die was erbij, hè, met het WK afgelopen jaar. Ja, omdat hij toen had ontzettend goed gedaan op de Europese kampioenschappen voor Jacobsen.
Ja. Nee, onze theorie was vooral dat hij ontzettend gezellig is.
Ja, en of belastend materiaal heeft voor Koos Moerhout.
Ja. Oh ja. Ja. En of Simon Yates dan, want hij mag ook altijd ja, grote koersen bij met die ploeg tegenwoordig.
Maar het officiële verhaal was dat hij het heel goed had gedaan voor Jacobsen op het EK. Toen mocht hij mee naar het WK. Nou, dan mag je dan de eerste 50 kilometer of zo mag je werk doen. Ja. Dat is dan als je als laatste bij de groep komt. Zelfde hiërarchie als bij Eurosport.
De Peter F. de Boer van Milan Sanremo.
En nu zagen we hem lekker in beeld rijden.
Ja,
zeker. In een kopgroep met voor de rest allemaal Italianen die ook even wat schermtijd wilden.
Ja, maar die kregen ze. Nou, uiteindelijk kregen ze wel lang schermtijd, maar ze kregen max 3,5 minuut. Ja. Why?
Ja, Jos van Emden had er helemaal geen zin in om dit een beetje uit de klauwen te laten lopen.
Nee, die dacht, ik ga die jongens zo kort mogelijk. Ze moeten niet denken, Jan Maas, misschien is het wel persoonlijk, hè? Ja. Dat hij denkt, Jan Maas, jij hebt mijn plek ingepikt.
Ja, of zou
oh ja, zou dat het zijn?
In de nationale selecties.
Ja.
Dat het gewoon echt Jan Maas tegen Jos van Emden was.
Ja, dat Jos dacht, dit laat me niet gebeuren.
Ja, ik heb
ga dat gat op 3,5 minuut houden.
Ik heb Jos geappt, maar ik heb nog geen reactie. Ik was gewoon echt nieuwsgierig van, hey, wat
heb je tegen Jan Maas?
Nou ja, misschien is het meer een Rijnman, dat kan natuurlijk.
Ja, het is een strijd tussen de topografische wielrenners. Ja. Dus Emden is toch ook is dat niet een stadje in Duitsland?
Oh, dat zou kunnen.
Dus dan zou je zien dat daar de Rijn doorheen gaat?
Ja, ja, dat snap ik wel.
Maar ja, vroeger...
Ja, ik heb het gegoogeld. Neder-Saxen.
Ja.
Come on! Gietje.
Wat wou ik nou zeggen? Ja, vroeger kregen ze een kwartier in Sanremo. Dat was de laatste jaren teruggelopen tot 10. Nou, eigenlijk de afgelopen jaren tot 7 minuten. Nu was het... Op een gegeven moment haalden ze al bijna terug voor de Tricapi. Toen liet ze het weer een beetje lopen. Maar ik vond het echt opvallend, toch?
Het is natuurlijk ook vooral vervelend voor de commentatoren. Want die kunnen, als een kwartier voorsprong is, altijd de kaart spelen van... Is dit wel verstandig?
Ja.
Kan er misschien eentje overleven?
Ja.
Nou, was geen sprake van.
Ja, maar het was sowieso Jumbo en Alpecin en Bora... lieten eigenlijk niemand wegrijden. Ze waren al heel erg... Ze hadden een soort muurtje gemaakt aan het begin van het peloton. En dan zeiden ze, jawel, jij niet. Ja. Het was echt strijd om de kopgroep. Ik denk, eerlijk gezegd, dat iedereen erop rekende... dat de kopgroep met Maarten Cialinghi pas weg...
ja.
Dat hebben we natuurlijk...
Ja, dat zou natuurlijk
toch
kunnen.
25 jaar in de geschiedenis van Milan Sanremo... hebben we Maarten Cialinghi daar zien rijden.
Ja.
Maar die kwam maar niet. En toen uiteindelijk hebben ze maar gedacht, ja, dan maar deze.
Maar dan maar Jan Maas.
Ja, dan maar Jan Maas.
Ja, opvallend.
Dus er gebeurde eigenlijk, ja, we zagen dus heel lang, ongeveer 2,5 minuten op de klok en dan die groepen voor.
Ja. Wat dat betreft hadden we beter een camera op jouw tuin kunnen zetten.
Ja,
op jouw
gebeurde terras. Veel meer.
Niet alleen groeiend gras, maar ook boelend gras.
Valpartijtje van Alla wel, op de Passo del Turchino. Zonder erg, maar...
Turchino, denk ik. Ja, hoe? Anders wordt Leon Geuje weer boos.
Oh ja, sorry Leon. Ja. Zonder erg, maar wel in de achtervolging. Duurde nog best lang, ook omdat er toen eigenlijk net een versnelling was geweest in het peloton.
Ja, en maar het was...
Afdalen tussen de auto's, dat is altijd, altijd eng.
Alaphilippe had niet heel goede voorbereiding, schreef Patlev in zijn column. Het was ook niet...
Wat dan?
Nou, hij had een beetje keelpijn.
Ja, geeft Patlev nou excuses voor zijn renners te zoeken?
Hij gaat gewoon voor zijn renners staan.
Ja, dit was echt...
In plaats van erachter, met een mes.
We hebben de eerste versie van de column gehoord, die Frank net heeft voorgelegd.
Ja,
maar in de tweede versie, die dus geschreven is door de communicatieafdeling van XAP, stond dit. Maar dit helpt natuurlijk niet, die valpartij. Achteraf zei Alaphilippe, nou, zijn benen waren nog best wel goed. Ja. En hij baalde wel dat hij er niet bij zat aan het einde.
Ja, maar dat doet hij toch helemaal zelf. Positionering was echt slecht.
Dat is moeilijk hoor, maar daar gaan we het zo meteen over hebben.
Ja.
We zagen eigenlijk de eerste bekende namen die echt vroeg moesten lossen. Cavendish en Jonathan Millen.
Ja, Cavendish die heeft natuurlijk ook het interview met Gerben Thijssen gezien. En denkt, ik waar eenmaal. Als Cavendish niet meer nodig is voor dit soort interviews.
Ja.
Dan is zijn raison d'être wel een beetje geweest, toch?
Ja, en ook gewoon op de echt vlakke sprints heb je nu gewoon Gerben Thijssen.
En dan heet
en eventueel
niks.
Maresco. En dan helemaal niks. En ja, daar heeft Cavendish gewoon geen rol meer.
Nee. Jonathan Milan moest ook passen. Dat vond ik best opvallend eigenlijk.
Ja, dat is wel een reus, hè?
Dus als ja, maar hij werd vijfde in de ronde van Saudi-Arabië. Omdat hij een aantal sprints won. Maar ook, ja, daar moest hij toch ook wel een keer een heuvel of twee over. Ja. Dus ik had daar net iets meer van verwacht eigenlijk.
Ja,
net
eind vorig jaar heeft hij ook een pak in eendagskoers. Deed hij best wel leuke dingen.
Ja, dat je dan op de derde kapie al moet capituleren. Kan dat?
Ja, heel goed.
Die handjes in de lucht.
Dus de trekkapie gebeurde verder niet zo heel veel. Nee, maar dat je wat renners vanaf zag.
Ja, ik vond op zich dat Cavendish en Milan eraf moesten, vond ik al best veel.
Ja, en
gebeurt niet vaak. Ook. Nee, het is echt vaak op de cypressen dat Cavendish eraf moet.
Ja.
Dus de kopgroep, het stond al van tevoren vast dat die ergens rond de Cipressa wel ingerekend zouden worden.
Ja, vlak ervoor, mooi getimed.
Nou, dat gebeurde. Ja. Precies zoals het script. Misschien waren ze een beetje zenuwachtig over het script dat ze daarom maar 2,5 minuut lieten.
Ja.
Maar toen zagen we ook nog een valpartij. Onder meer die ene met dat fietsenrek.
Ja.
Er stond ineens fietsrek op de weg. Dat was gek. Daar lag Sam Bennett lag erbij. En wie lag er nog meer bij? Denez, volgens mij, van DSM.
Ja. Ja, je zou zeggen met een fietsrek, doe dat aan het eind van de koers. Dus net iets na de streep.
Ja,
want dan zie je ze vaak onhandig met die fiets. Van ja, wat moet ik er nu mee? Maar nu, een twintigtal kilometers voor de meet. Ja, pech.
Ja, misschien was wel de bedoeling dat hij achter de finish stond. Maar het was hem gewoon, weet je wel...
Was hij over de Poggio gewaaid?
Ja, er is zoiets gebeurd. Ja. Maar dat was ongelukkig. Voor bij Jumbo zullen ze wel gebaald hebben. Want Tratnik lag in een valpartij waar ook Kwiatkowski bij lag.
Ja.
En toen was Tratnik uitgespeeld. Terwijl ze hem volgens mij wel bedacht hadden om hem nog op de Poggio
erbij te doen. Ja, dit was wel een aderlating.
Ja, maar
ook.
Hij kon nog wel terugkomen. Hè? Bedoel, het was wel...
Het ging wel hard toen al. Ik denk dat lastig was geworden. Maar...
Ik had ook het idee dat hij niet... Zeg maar de gouden benen van 2-3 weken geleden had eigenlijk Tratnik. Maar dat is misschien lastig te zeggen, want je weet niet hoe hard hij gevallen is. Maar...
Ja, ja vond ik ook moeilijk te zeggen. Het was gewoon in ieder geval wel een streep door de rekening. Ik denk dat ze op hem hadden gerekend. Want uiteindelijk zag je dus een aantal ploegen echt nog met veel man zitten. Bahrein zat nog met veel. Ineos zat nog met veel. UAE zat met de mannen die ze wilden. Maar Jumbo zat uiteindelijk met Van Aert, Laporte en Valter. Zat er nog een tijdje bij, maar ja, dat was toch net niet wat ze hoopten, denk ik.
Maar was Van Ooijdonk? Dat is toch hun tractor? Die hebben ze ook nodig.
Ja, maar niet meer na de Cipressa.
Ja, maar tot de voet van de Poggio zou je Van Ooijdonk er wel bij moeten kunnen houden, toch?
Ja, ik weet niet of hij makkelijk de Cipressa overleeft,
hoor. Hadden zij hun sterkste ploeg opgesteld, vroeg ik me af.
Ja, ik vroeg me een beetje af waarom Benoot niet erbij zat.
Of Van Baarle?
Van Baarle? Die was geblesseerd.
Oh, die had iets.
Maar... Ja, het kan zijn
dat je echt op de Poggio nog één mannetje meer hebt. Dus
eigenlijk de meest logische of de ideaalste zou natuurlijk Roglic zijn.
Ja.
Want het eigenlijk een koers waar hij een verschil zou kunnen maken.
Ja, maar die mag van zijn geloof niet voor Van Aert rijden natuurlijk. Tenminste, zegt Michel Wuits tegen mij. Dus, ja.
Nee, maar ja, en bovendien rijdt hij Catalonië, dus dat is lastig. Ja, hadden ze een sterkste ploeg? Ja.
Roglic was wel geweldig geweest.
Ja, tuurlijk. Was vorig jaar, maar vorig jaar stelde hij een beetje teleur. Was hij niet super op de Poggio. En nu moest hij naar Catalonië. Dus ja. Ik vond Benoot had je nog wel. Dat had ik nog wel graag.
Misschien had die 7 nog wel meegekund.
Daarom.
Als je Benoot en Van Baarle bij je had, dan had je nog wel meer man gehad hoor op de Poggio. Ik bedoel, dat
was.
Maar we waren bij de Cipressa gebleven. Ja. Heb jij toen nog even gekeken op is Milan Sanremo exciting yet?
Ja, en dat vond ik... daar ben ik even naartoe gegaan. En er stond nog steeds heel groot no. En dat vond ik best opvallend. Maar uiteindelijk... Want ik zat er al wel lekker in.
Ik zie jou achter je computer zitten. Dat adres intypen. No. Nee, jongens.
Ik heb een telefoon in, Tim. Ik zat inmiddels namelijk gewoon op locatie op te kijken met vrienden. Dus ik kwam echt precies binnen bij de Cipressa. Ik denk, check nog één keer wat zij ervan zeggen. Maar ze vonden het dus nog niet exciting.
Zou dit iemand zijn die gewoon een keer een site heeft bedacht en toen daar nooit meer over heeft gewoon no ingevuld?
Gewoon altijd no. Gewoon echt een hater van Milan Sanremo.
Dat ding doet helemaal niks.
Ja, gewoon de nemesis van Tim. Maar uiteindelijk, UAE die neemt de kop. Want die wil de koers hard maken voor Poggi. En ja, is Milaanse rijk. Ja,
ik heb even gekeken. Maar ja, hij staat, nu is het antwoord ook no.
Ja, nee, ja, dat klopt. Eigenlijk staat hij maar 20 minuten per jaar op Yes.
Ja. Ik ben in principe nog steeds opgewonden van 2 dagen geleden. Dus,
Dus
nee. Wat mij betreft zou die Yes moeten zijn, maar goed.
UAE wel minder hard hè, dan vorig jaar, leek het. Ik hoorde achteraf dat er wind tegen was op de Cipressa.
Ja. Ja, dat zei Van der Poel. Thijs Zonneveld zei dat dat niet waar was. Maar ik weet niet.
Wie geloven we dan? Vind ik moeilijk. Je hebt natuurlijk het orakel en de goat. Ja. Ga ik toch voor het orakel?
Iemand die gewoon hier commentaar op geeft of iemand die werkelijk op de fiets zat?
Ik vind dat wij in dit geval gewoon loyaal moeten zijn aan mensen die er een beetje van een afstandje...
Zeker. Dus Thijs... er was geen wind tegen de Cipressa. Waarom race je dan niet door?
Ik zeg nu Thijs over van een afstandje de commentaar opgeven. Als iemand er niet van een afstandje commentaar opgeeft, is het wel Thijs Zonneveld natuurlijk.
Maar... Zat hij niet gewoon in het peloton?
Ja, die zat waarschijnlijk gewoon op kop te beuken voor Bas Tietema. Of waar rijdt hij voor? Nee? Beat?
Beat, ja.
Bied hem maar. Oké.
Nee, maar UAE had wel bedacht. We gaan hier alvast even wat pijn doen bij iedereen.
Maar vorig jaar was dat wel een
indrukwekkender.
En ze rijden uiteindelijk die Cipressa af. Grootste slachtoffer wel van die Cipressa is Arnaud Dely.
Ja. Die wel toch nog even kopwerk ging doen daarvoor.
Ja, die had het gevoel dat hij dus niet goed genoeg was. En ging dus voor Ewan op kop rijden.
Beetje zinloos.
Ja, maar wel vet. Ja. Ook vind ik ook wel mooi naar Ewan toe. En ook wel een mooie teamgedachte of zo.
Hij moet echt wel dringend iets aan zijn versnellingen gaan doen, Dely. Want het zag er weer zo... hij rijdt zo zwaar.
Lekker groot.
Jeetje, mina. Ja. Gonchar.
Ja, het schijnt ook dat hij zo'n... dat hij geen... niet de ronde tandwielen, maar vierkant. Dat vindt hij extra lekker.
Yes. Misschien wil hij het eenvoudig houden. En doet hij gewoon overal hetzelfde verzet.
Ja, ook kan je gewoon altijd dezelfde fiets meenemen. Ja. Gewoon, hoef je nooit meer iets aan te doen.
Het is een fictie, maar dan op zo'n hele zware.
Maar dus toen kregen we daarna, en dat is leuk om te zien, want dan begint het positioneren voor de Poggio, die daarna kon natuurlijk. Maar eerst zagen we nog in de afdaling van de Cipressa Van der Poel, die dacht, ik wil even een beetje overzicht hebben, ik ga er gewoon voorrijden.
Ja, vond ik ook wel opvallend. Met de kennis van toen een beetje zorgelijk. Dat ik dacht, waarom... Zeker, want hij reed op kop met in zijn wiel Søren-Krag Andersen, zijn teamgenoot. En daarna Trentin. Dat ik dacht, dit zou toch andersom moeten zijn. Ja, Søren-Krag Andersen zou nu toch... Als je dan op kop gaat rijden, dan Søren-Krag Andersen, toch?
Het was echt... Ik beleefde, om dit maar even, dit cliché maar eens van stal te halen, een rollercoaster van hem. Aangaande zijn vorm. Ik dacht, wat is er aan de hand?
Ja.
Ik dacht, is hij nou niet goed? Rijdt hij voor Philipsen? Ja. Is hij gewoon weer losgeslagen? Gaat hij opeens demareren op een totaal zinloos stuk? Ergens tegen de wind in? Gaat hij met Krag Andersen samen? Willen ze
nee, hij was niet tegen de wind in, hè? Zonneveld zei dat er geen wind tegen was.
Ja, maar het was gewoon... Alles ging door mijn hoofd. Ik dacht, is hij nou te goed? Is hij nou zichzelf... aan het showen aan de rest? Is hij overmoedig? Is hij ondermoedig?
Is hij moedig? Dat kan natuurlijk ook nog.
Ja, maar dit is sowieso... Er is geen touw aan vast te knopen met Van der Poel.
Nee.
Dat is het allervetste.
Er is gewoon nooit een saai moment met deze gast.
Hij blijft verrassen.
Echt geen idee. Want ik denk dat hij... We weten nog van voorgaande jaren dat Van der Poel nog wel eens te ver naar achter wil zitten.
Ja.
Dus nu dacht hij misschien, ik ga gewoon bij de Cipressa gewoon beginnen met voorin zitten.
Ja, dat denk ik. Ik denk oprecht dat dat de gedachte was erachter. Omdat hij een paar keer afgelopen jaren echt wel goed meedeed. Maar
op die top is het heel smal ook. Dus misschien wel slim om daar bij de eerste vijf op te draaien. Ja. Als het niet heel veel kracht kost.
Ja.
En dat kostte hem duidelijk niet. En daarna beneden was een raar moment dat ze dus even voorop lagen met Trentin, meter of 20. Waarvan iedereen begreep van nu moet je niet doorrijden. En niemand zou ook doorrijden. Behalve eventueel Van der Poel. Dat is iemand die dat dan zou kunnen doen. Dus ik vreesde echt dat hij dacht. Ploegmaat erbij gaan. Gingen ze overleggen op kop. Toen dacht ik echt. Ze gaan voor Philipsen. Dat was echt mijn...
Hoe gaan we Philipsen de Poggio overkrijgen? Ja. Misschien was dat gespreksonderwerp.
Ja. Dat was natuurlijk het moment dat Pils Nolle dacht... En nu ga ik.
Ja.
Ja, Itzane.
Itzane. Ging gewoon... Want er was inderdaad even overleg. En dat moet je niet doen.
Nee.
Als Pils meedoet. Dus die dacht tandje erbij. En die knalde hem gewoon. Die ging gewoon eventjes even voor het peloton rijden.
Ja, die spits is afbijten.
Ja, die is wel echt kampioen spits afbijten. Elke keer als hij gaat. Sowieso kan dat natuurlijk met dit gebit.
Ja,
perfect.
Nee, zeker.
Shit dit. Afbijten.
Ja.
Maar elke keer als hij gaat, denk je. Oh, nou is de finale dus nog niet echt begonnen. Want nee, nee,
hij zit er bijna aan te komen. Ja. Als ze hem inrekenen, dan is de finale begonnen.
Maar dit deed er dus eigenlijk niet zoveel toe. Maar iedereen ging proberen te positioneren. Ik vond het op dat moment dus wel opvallend. De Jumbo was dat een beetje verspreid. Het was allemaal niet heel erg... Valter zat er nog wel bij. Maar die speelde eigenlijk volgens mij geen rol in de teamdynamiek.
Zat in het wiel bij Van Aert.
Ja, ik zag heel veel Bahreins. Echt heel veel. Hoeveel mensen hadden zij meegenomen?
Ja, en wel 12 of 13. Ja. Ze dachten gewoon, vorig jaar hadden we 1 heel goede, maar dit keer gaan we voor kwantiteit.
Ja, gewoon heel veel mensen meegenomen. En dat was echt...
Het is een beetje hoe wij dat in Gent gaan doen, toch?
Gewoon superveel mensen meenemen. En kijken wat er gebeurt.
Iedereen mag 1 minuut praten. Wat vind jij van de ronde? Leuk? Oké, door. We moeten door. Je weet hoe graag ik dat doe.
Ja. Maar ja, er kwam wel een vrij grote groep aan de voet van de Poggio. Waar dus misschien al dan niet terecht Bahrein de kop pakt. Want die waren echt nog met heel veel.
Onterecht, zou ik zeggen.
Onterecht.
Want Moric kan op heel veel manieren winnen. Maar niet door iedereen bergop uit het wiel te rijden. Dus het was een vrij stupide moment, denk ik, om tempo zo op te voeren, toch? Lijkt mij.
Ja.
Nou, ik vond het wel grappig dat je kreeg dus begin van de beklimming van de Poggio zag je Bahrein op kop. Pascalon. Ik wist ook helemaal niet dat Pascalon dit soort dingen doet. Maar...
Ik wist überhaupt niet dat hij bij Bahrein reed.
Oh nee.
Wanti zat hij toch?
Waar zat hij nou?
Hij zat bij Wanti, dacht ik.
Wacht even hoor. We zoeken dit even op. Ik zag Pascalon, maar toen dacht ik nog, dit moet ik aansnijden.
Welke koers
bij jullie,
had je te kijken?
Pascalon-verschijning had
dit je. Nee, zit bij Bahrein. Klopt. Ik heb gewoon gelijk.
Ja, je hebt gewoon gelijk.
Maar die heeft waarschijnlijk daar zo'n 0-uren contract of zo. Dat hij daar, dat vindt zo'n... als hij, combinatie.
Ja, of dat hij per minuut dat hij in beeld is betaald wordt. Zoiets.
Oh, dat zal het zijn.
Dat zou kunnen. Ja. Dat hij daarom,
maar volgens mij had Van de Poel dus ook bedacht. We hebben best wel een tijd.
Ruwe olie.
Van de Poel heeft best wel lang bij Mohoric en bij die Bahreintrein in het wiel gezeten. Ook toen Wellens op een gegeven moment nam dus Wellens over voor UAE.
Ja.
Toen ging het echt hard. Ging het echt hard aan. Maar toen koos Van der Poel dus voor hem bij Moritz blijft zitten. Vond ik wel opvallend. Met
maar
Van
eigenlijk,
Aert er vlak achter.
Ik wou net zeggen, Van Aert zat nog wel verder. Ik vond dat Van der Poel, die zat ook wel wat achterin. Maar Van Aert, die zat echt 15e positie of zo. Waardoor ik dacht, hij moest daardoor ook, want er vielen gewoon wel gaatjes. Ook al toen Wellens aanging, moest hij een paar keer... Even dat gaatje dicht. En dat zijn allemaal inspanningen die je later niet meer kan doen. Wel duidelijk het mooie plan van UAE. Wellens die trekt vol door en met Pokey in zijn wiel. Om hem gewoon te lanceren. En daarachter zat Trent in. Die een gat laat vallen.
Bewust toch?
Een bewuste. Ja, volgens mij wel. Die ging een beetje halfrecht op zitten en om zich heen kijken. Maar eerst deed hij nog wel... He, alsof hij er achteraan ging, maar hij ging toch wel duidelijk een stukje zachter.
In het voetbal is dit obstructie en wordt het afgefloten. In het wielrennen is dit een geweldige truc. Krijg je applaus.
Een Louis van Gaaltje.
Ja.
Die had dit ooit uitgelegd, toch? In de sprint moest je het zo doen.
Oh, toen hij te gast was bij Rabobank, denk ik nog, in de Tour. Of in ieder geval of de opvolger daarvan.
Ja,
we gingen het over hoe je de sprint moest aanpakken. Waarom laat je niet expres een gat vallen?
In de sprinttrein.
Ja. Dit gebeurt af en toe. Dat zijn toch de leukste sprints.
Ja, zeker. Ja.
Maar het was wel een grappig moment. Want Trentin liet dat gat vallen. En volgens mij zat Cosnefras er nog bij. En die dacht ineens, moet ik er nou gaan dichtrijden? Ja. Zo zijn we niet getrouwd.
Ja, en Stuiven ook.
En Stuiven ook. En dan krijg je dus net dat moment. En ik stelde me echt voor de regiekamer van de Italianen. Toen kreeg je dus echt een fantastische kopgroep.
Ja.
Waar Van der Poel, Van Aert, Pogacar,
Ganna,
Pedersen
en
Mohoric.
Krag-Hannessen en Mohoric,
ja. Die zaten met z'n allen bij elkaar. En dan moeten ze toch in de regiekamer gedacht hebben. Jongens, dit is geweldig.
Pak de popcorn.
Ja!
Is Milan Sanremo exciting yet? Ja. Yes.
Ik had het ook wel een beetje. Ik dacht, het is wel de vetste kopgroep die er kan ontstaan.
Ja,
om daarbij te komen moesten dus eigenlijk Van der Poel, maar voornamelijk Van Aert, moesten toch al wel een klein gaatje dichten.
Ja.
Iets ervoor. En toen bij de aanval van Poggi, want die gaat nog een, die gaat echt op het moment dat Wellens dus
klaar is,
valt Poggi aan. Ganna zit gelijk op het wiel. Pedersen en Ska moeten passen en Mohoric. En dan valt er weer een gaatje. En dan zegt Van der Poel tegen Van Aert, ja, doe jij het maar. En dan moet dus Van Aert weer een klein gaatje dichten om erbij te komen. Want het duurde echt wel even voordat ze erbij kwamen.
Ik had gedacht, ze komen er nooit meer bij. Het viel me eigenlijk tegen is een groot woord.
De aanval van Poggi.
Ja, ik had er net iets meer van verwacht. Want ik denk, in principe is hij de sterkste bergop.
Ja.
Van der Poel en Van Aert liggen 10 meter achter op een zeker moment. Ja. Je zou zeggen, dit rij is niet meer dicht. En ook dat Ganna aan het wiel kan blijven is natuurlijk ook wel een teken aan de wand.
Ja.
Want die is 60 kilo zwaarder.
Ja, dat was sowieso een grappige situatie. Dat je dus één iemand had van 60 kilo. En dan allemaal gasten van 80 kilo erbij. Maar die, ik zat op dat moment, dacht ik nog als supporter, dacht ik nog, oh, ik hoop dat Van der Poel nog net bij komt. Ik hoop dat Van der Poel nog bij komt. Ja, het lukt. Ja. Maar Van der Poel zat heel anders in de wedstrijd. Die dacht, zal ik nu gaan?
Hij wou eerder gaan. Maar hij speelde het wel heel cool hoor. Door Van Aert dat gat dicht te laten rijden. Want ja, dat zijn allemaal energie die je niet meer. Die je nergens meer terugwint, om het zo te zeggen.
Ja, je hebt er was een foto volgens mij. Alan Davis, de oud sprinter, die zette op Twitter een foto. Van op het moment dat ze even met z'n vieren zijn, dat ze de bocht omkomen en dat je dus drie volstrekt vertrokken gezichten ziet. En dat zie je bij Pogacar eigenlijk niet zo vaak. Nee. Die helemaal echt zijn gezicht op 6:30. Ganna helemaal binnenstebuiten gekeerd. Van Aert zag er niet meer fris uit. Nee. En daarachter zie je Van der Poel helemaal glad, helemaal...
Ja, echt een schitterende foto.
Ja, en het is natuurlijk
ook
toeval,
met de tekst erbij. Hier kon je al zien wie er ging winnen.
Ja. En dat is natuurlijk onzin, maar het is toch... het is wel echt
het was wel typisch,
Ja. Nou, Van der Poel zei zelf altijd dat hij op de Cipressa al voelde, ik ben heel goed. En hij had ook gepland om op het laatste stukje van de Poggio te gaan. Dus het verliep helemaal volgens plan voor hem.
Nee, hij wou eerder. Hij wou eerder gaan.
Ja, hij
op de Poggio.
Ja, al een keer, maar hij had wel...
Hij zei dat allerlaatste stuk, toen probeerde ik het nog een keer. Maar eigenlijk was het plan om eerder te gaan, zodat ik een groter gat had. Want uiteindelijk had hij maar... drie, vier seconden. Want hij ging echt op het allerlaatste stuk, wat door de regie dan weer net gemist werd. Dat was jammer.
Er is überhaupt geen beeld van de echte aanval.
Nee, hij rijdt volgens mij naar de kop toe. Zit even op kop en dan...
Versneld vanaf kop.
Vanaf kop, ja.
Weten we niet zeker, want dat zagen we niet.
Ja, je kon, nou ja, je kon
sprong
het...
Sprong die over Pogacar heen, dat weten we niet, want dat konden we niet zien. Want nee, wat ze ik ga even kijken naar Mohoric, want zijn ploeg zit in Italië gevestigd.
Nee, ik snapte het wel. Kijk, de Poggio is natuurlijk chaos en je wil de verschillen weten en je wil weten wie waar zit. Dus ik snapte ook wel dat ze dat groepje even pakten. Want eerst zoomden ze uit om te laten zien hoe groot het gat was en dan even inzoomen op dat groep. Maar dat had wel wat sneller gekund, want je ziet eigenlijk binnen één shot wel van, oh ja, die drie zitten daar, hop, nu weer door naar de...
Ja, maar je zag het zwenken, zag je ook. Je zag de cameraman ook denken, oh, hier rijdt mooi iets. Oh shit, daar gebeurt nog.
Ja, ik ben dus in dit geval, Frank, jij bent daar geen voorstander van, maar ik ben gewoon echt voor een split screen. Je wil gewoon bij alle tweede groepjes, misschien zelfs drie, wil je gewoon weten wat er gebeurt.
Maar
continu.
Denk je niet dat voor iedereen boven een zekere leeftijd, en die leeftijd gaan wij op een zeker moment ook aantikken, dat dit gewoon extreem verwarrend en licht ontstellend is om gewoon naar twee beelden tegelijk te kijken?
Nou, we vragen het even aan de ancien in deze groep, Tim. Hoe sta jij erin?
Ja, ik was al overprikkeld vanaf de voet
van precies.
De Poggio.
Dus
sinds dat boenapparaat.
Ik zat totaal geagiteerd op de bank.
Twee gebroken sleutelbenen, mijn heup doet het eigenlijk al maanden niet meer.
En je bent ook gestopt met vertellen toen dat Loekie naar beneden kwam, maar je hebt niet meer verteld hoe dat dan verder ging.
Ja, ik wil dat ook graag daarbij laten.
Ja.
Maar het was even... Maar ik had echt niet verwacht dat daar die aanval plaats zou vinden. Zelf, nee. Eerlijk gezegd, op de bank. En toen ineens zag je het gebeuren.
Ook omdat ze echt al bijna boven waren. En hij deed... En ja, dat is het zo vet dat hij toch altijd weer werd te verrassen. Toch elke keer weer op een gek moment. Toch uit een rare positie. Net op het moment dat je twijfelt aan zijn vorm, laat hij gewoon op het, denk het moment dat iedereen stuk zit, laat hij dan toch gewoon nog even zien, oké, ik pers dit sprintje eruit.
Ja, maar hij is natuurlijk dan gewoon beter dan de allerbeste, want Pogacar en Van Aert zijn denk ik de twee beste renners ter wereld op dit moment. Ja. En hij vernedert ze gewoon op het punt, en hij verrast ze ook niet, hij verrast ze natuurlijk wel dat hij het doet, maar dit is het punt waarvan iedereen weet het hele jaar, een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Dit is gewoon die kilometer dat je goed moet zijn. Niemand kan daar niet op letten. Iedereen weet dat. Ja. Dus dan ben je, hij was zoveel beter ook. Want hij nam wel maar 4 seconden, maar wel op een in een minuut, bij wijze van spreken. Ja. Dus hij had toch vrij snel een flinke voorsprong. Ja, ik vond dat waanzinnig. Je ziet op Twitter van die beelden iemand die precies in die langs de kant staat. Hè? Een film met zijn telefoon als ze langskomen. Daaraan zie je ook een soort van de kracht die er van hem nog uitgaat. Het lijkt erop alsof hij gewoon, alsof er meer uitstraalt dan bij die andere drie.
Ja, Pogi zei dat ook. Van hij had 3-4 seconden op de top. En dan gaan ze die afdaling in die heel gecontroleerd rijdt zonder dat het langzaam is.
Nee.
Maar Pogi zei het was gewoon elke keer als hij de bocht uitkwam, dan versnelde die.
Ja.
En dus elke keer als hij de bocht uitkwam, dan sprintte die echt eventjes. En dat is waar die, want hij bouwt het gestaag uit, gaat van 4 seconden naar 5 seconden naar 6 seconden.
Ja.
En daar blijft het eigenlijk op. En ja, toen
is
helemaal
moeilijk om zo'n achtervolgende groep, om dat dan op dat moment goed te organiseren. Want je zou in principe van elkaar gebruik kunnen maken.
Ja, en de afdaling kan het, daar is die afdaling gewoon te bochtig voor, denk ik.
Ja, je zag Van Aert, die reed los in de afdaling. Ik vond Ganna zijn afdaling was mooi. Pogi gokte er volgens mij op dat Ganna het gat nog wel dicht zou rijden. Niet geheel onterecht. Hij is in principe natuurlijk de houder van het werelduurrecord en meermalen wereldkampioen tijdrijden. Sowieso, het achtervolgende groepje was natuurlijk gewoon bizar. Wat achter Van der Poel rijdt, gewoon zijn eeuwige aardsrivaal en meest complete renner van zijn generatie tegen misschien wel de beste renner ooit en het wereldkampioen tijdrijden. Die zaten er gewoon achter.
Ja, maar het was van komen gewoon tegen Van Aert, was het in die afdaling, toch?
In de afdaling wel, maar in het stuk daarna zou je zeggen, nou, misschien als ze met deze drie kleppers nog rond gaan draaien.
Maar je weet natuurlijk, op het moment dat ze beneden komen, er komt een moment. Kijk, Van Aert heeft dan misschien de meeste verantwoordelijkheid, want die wil misschien het liefst winnen. Ja. En die heeft de beste sprint in theorie. Dus die heeft de meest misschien een hekel aan Van der Poel. dus die heeft om allerlei redenen gewoon de meeste aanleiding om te rijden. Maar er komt een moment dat hij omkijkt. En dan valt het even stil. En in die paar seconden, daar pakt Van der Poel altijd. Dus als hij nog 3 seconden voor is beneden, dan gaat hij het halen. Want ze gaan natuurlijk naar elkaar kijken. Dat kan niet anders.
Ja, ik weet niet. Ik vond de aanwezigheid van Ganna daarin wel had nog best een stoorzender kunnen zijn voor Van der Poel. Aangezien Ganna voor het eerst met de beste de potje overkomt. Die rijdt voor, niet per se voor de winst. Die een podium ook schitterend.
Ja.
En is natuurlijk echt een ongekende hardrijder.
Maar dat bleek achteraf niet, hè? Want hij was heel teleurgesteld dat hij niet gewonnen had.
Ja, heel vet.
Dus wat heel leuk is. Maar daaraan bleek dus dat ze alle drie eigenlijk alleen maar voor de eerste plaats gingen.
Ja,
dan kun
ja.
je dus niet zeggen beneden, nee. Fuck it, ik rij gewoon.
Ik rij dicht
wiel.
En nee.
We zien wel.
Het is ook gewoon een Italiaanse aansteller, Ganna. Die zijn gewoon van, oh joh, poepoe, nou. En Ganna, ik ben de tweede geworden. Ik ben huis. Ja. Is dat goede Italiaanse?
Ja,
echt. Een soort Peppi en Kokkie, maar dan Peppino en Kokkie.
Maar nog even over de beklimming van de Poggio. Want het is dus nog nooit zo snel beklommen tijdens Milan Sanremo.
Het schijnt dat ze wind mee hadden, maar ik weet niet wat Thijs daarover heeft gezegd. Ik weet niet of dat waar is.
Maar het is een nieuw record. Het record stond op 5,46 van Fondriest en Chalabert in 1995. Mooie periode was dat.
Sowieso,
Fondriest is natuurlijk. Ja,
dat is echt een schitterende periode uit.
Het was het begin van nieuwe wielrennen. Wout van Aert en Pogacar reden 5,36. Dus dat is 10 seconden sneller dan die tijd voorheen. Ja. En Mathieu van der Poel reed nog 3 seconden sneller.
Poh. Indrukwekkend. Ja. Van der Poel soleert naar de winst.
Belangrijk detail vond ik, zei hij achteraf zelf ook. En ik had er niet zo op gelet, maar als je terugkijkt zie je het. Hij kijkt bijna geen één keer om. De laatste rechte lijn kijkt hij om.
Ja.
En dan heb je zoveel zelfdiscipline. Als je dus gewoon aan het rijden bent en je weet 5 seconden achter mij zitten. Ja. Ongeveer de allerengste gasten uit mijn tak van sport.
Ja. Ja.
Ik wil gewoon weten hoe ik me tot hen verhoud. Het is ook gewoon nieuwsgierigheid. Waarvan, ik heb een poging gedaan. Werkt dit? Slaat dit aan? En dat je dan dat dus niet doet. Dat je denkt, nou, ik kijk thuis wel. Dat vind ik zo... zoveel discipline heb je dan. Dat is een beetje hetzelfde als ik een column op Twitter zet. En denk van, nou, ik ben benieuwd. Volgens mij is hij wel geslaagd. Om dan gewoon geen enkele keer meer te kijken of er misschien iemand daarop reageert of dat liked of weet ik wat. Ik vind dat echt een grote klasse.
Ja, vind ik ook echt. Ja, dat is echt heel knap. Je zegt het altijd, niet omkijken, fietsen.
Ja.
Maar dat je het ook daadwerkelijk kan.
Ja. Ja.
Oh, de meest legendarische tegenhanger daarvan vond ik toch wel Alaphilippe. Toen Van der Poel in de Amstel Gold Race naar hem op weg was.
Ja.
Toen zat hij de hele tijd, met wie zat hij ook weer?
Vogelsang, dacht ik.
Ja, ja, Vogelsang zat met z'n tweeën de hele tijd achterom te kijken. En toen dacht je echt, oh jongens, dit gaat helemaal mis. En toen dacht je,
daar komt hij.
Ja, daar kwam hij met die hele sliert renners achter hem aan. Dat was echt fantastisch. Ja. Wanneer dachten jullie dat het Ribbe de Bie was? Op welk moment geloofden jullie het?
Nou, ik was denk ik samen met Jeroen van Bellegem was ik al vrij snel van overtuigd. Halverwege de afdaling al.
Ja?
Ja, echt.
Ik denk echt einde van de afdaling. Ik denk op 2 kilometer of zo. Toen dacht ik, 1,8. Dacht ik, nou, dit lijkt me heel sterk dat ze dit nog goed... er zaten natuurlijk zulke kleppers achter. De sprint daarachter, was het een sprint? We hebben het wederom niet gezien. want Ganna, die wordt tweede. Die rijdt eigenlijk Van Aert en Poggi soort van uit het wiel, lijkt het.
Het was wel een soort van een sprint.
Het was harken. het was geen gezicht.
Maar als we dit over 10 jaar nog eens terugluisteren, het is toch leuk als we dan nu zeggen, Ganna heeft de sprint gewonnen van Pogacar en Van Aert. Dan...
Ja, maar volgens mij zit er zelfs een seconde tussen, of niet? Of krijg je
het
niet?
Ja, ik krijg het echt los. Wel in een sprint,
officieel in de uitslag zijn ze dezelfde tijd. Maar het volgende shot wat je ziet is van voren in de vaste camera's. Waarin Ganna eigenlijk gewoon een fietslengte los is. En daarachter zie je Van Aert een beetje aanmächtig omkijken naar Poggi. Of die er niet overheen komt.
Ja.
En zo reizen naar de finish. En de sprint daarna wordt geloof ik dan nog gewonnen door Krach Andersen voor Pedersen. Wat ik dan ook wel weer opvallend vond.
Ja.
Die had ik niet per se sneller gedacht dan Pedersen.
Ik denk dat Pedersen toch wel graag weer zesde wilde worden.
Dat hij dacht, vorig jaar zesde, dit jaar weer zesde. En dan volgend jaar weer zesde.
Hij zat daar met Paulus en Mohoric en Turgy.
Ja, leuk, Turgy.
Alaphilippe.
Ja. Turgy vorig jaar tweede.
Ja, dus het is wel zijn koers.
Janken, denk ik.
Ja.
Alaphilippe zat wel echt op de verkeerde plek, hè, toen die aanval was op de Poggio, want die was...
Is toch...
Hij zit op de verkeerde plek in zijn leven, denk ik.
Ja, zit hij thuis wel op de goede plek?
Nou, maar hij houdt zich
geen zorgen te maken. Hij zit wel bij de goede ploeg,
toch? Hij
houdt zich geen enkele zorg te maken. Hij zit gewoon nog... Daar is hij voor behandeld. Nee, hij zit bij Padlef op schoot. En dat is de juiste plek voor Alla, denk ik.
Ja.
Toch?
Ja, dat is hartstikke...
Maar het is heel slecht dat hij verkeerd gepositioneerd zat. Hij heeft deze koers al een keer gewonnen. Hij heeft hem al 600 keer gereden.
Hij had nooit meegekund, toch? Met die beste 4.
Nou ja, hij zei dat hij heel goede benen had. En dat hij ook nog over had.
Dat is onvertuinlijk, ja.
Ja, zeker aangezien hij dan ook nog laatste wordt in het sprintje van voor plek 5. Maar hij had goede benen en had nog wat over.
Nou, maar als je kijkt naar hoe dat gat viel bij Trentin en Cosnefra, dan is het wel ontzettend gedoe om daar omheen te fietsen.
Ja.
En dan een gat dicht te rijden naar types zoals Pogacar en Van Aert en Van der Poel. Dat is gewoon... Ja, dan ben je gewoon eigenlijk verloren. Als je daar niet op de goede plek zat...
Ja, maar dat is natuurlijk niet alleen gebrek aan concentratie, maar ook wel gebrek aan kracht. Want iedereen weet dat hij in het wiel van Pogacar moet zitten. Want iedereen weet dat hij gaat. Dus als je daar niet in de buurt zit, heb je het daarvoor gewoon...
Ja, gek genoeg, Van Aert en Van der Poel zaten dat ook niet. En dat is dan nog een fout. Ja. Maar die herstellen dat dan. Maar dan zit hij ook niet bij hun in het wiel. Nee. Dan vraag ik me af, bij wie zit je dan wel in het wiel? En dan kun je dus gaan denken aan jongens als Gerben Thijssen. met alle respect natuurlijk. Hè? Met alle respect.
Ik wil ook zo'n bordradio bij wielrennen. Dat je dan, ik wil dat gesprek horen van Van der Poel en Ska.
Oh ja.
Die daar op de Cipressa op de kop dan met elkaar aan het praten zijn. Wil ik horen wat ze tegen elkaar zeggen.
Ja.
Want ik denk dat de strategie was, we gaan bij Bahrein zitten. Maar waarom je dan niet bij Pogacar achter gaat hangen, weet ik eigenlijk niet.
Ja.
Het is wel beter dan vorige keren. Dus.
Ja, veel beter. Kijk, misschien ging het gewoon over wat ze op dat moment zelf gingen doen. Van nou, ik wil eigenlijk wel, ik pak de afdaling wel, want dan zit ik ook gewoon vooraan.
Het was beneden, hè, na de afdaling, volgens mij dat gesprekje, toch?
Ja, dat gesprekje, ja. Dus misschien zei hij van ja, laten we gewoon dit stuk zelf maar rij, want dan zitten we in ieder geval op kop als de potje al begint.
Ja. Ik vermoed dat dat, dat zoiets is geweest. Maar dat weten we niet.
Weten we
geen
niet.
Bordradio.
Nee.
Wat een schitterende dag. Hè?
Ja, mooi. Echt een...
Was het... Twee vragen. Is het de mooiste zege van de pool in een wegwedstrijd?
Nee.
Amstel Gold Race mooier?
Amstel Gold Race mooier. En ik denk eigenlijk ook nog wel...
Straden?
Nee, die millimeter sprint in de Ronde van Vlaanderen tegen Van Aert. Ja. Ook omdat hun battle daarmee zo weer een grotere grootsheid krijgt.
Ja, kleine argument voor deze wedstrijd is natuurlijk dat dit zo moeilijk is om te winnen. Ja. Kijk, dat van Vlaanderen kunnen, als hij daar in topvorm aan de start staat, kunnen er maar 6-7 hem echt verslaan. Ja. Hier kunnen er 40 hem verslaan.
Ja. Nee, klopt.
Dus dit is eigenlijk...
Dit is veel moeilijker
ja.
wat hij hier deed. En het is ook weer heel spectaculair. Maar ja, het is natuurlijk alleen al het feit dat dit een vraag is, geeft aan hoe bijzonder hij is.
Ja,
maar je moet hem op een andere schaal zetten eigenlijk. Want dit was voor Milaan-Sanremo wel het ideale scenario. Gewoon met zoveel toppers bij elkaar in een kopgroepje. Dat kopgroepje ontstond in de beklimming van de Poggio. Dat is natuurlijk superleuk.
Ja.
Het zo op het laatste moment en dan zo'n klein gaatje. Ja. En dan...
Nee, ik heb in mijn column geschreven dat Milaan-Sanremo ook een beetje van de pool gewonnen heeft. Omdat die wedstrijd is gewoon zoveel leuker geworden de laatste 5, 6, 7 jaar. Vroeger was het gewoon sprinten heel lang niks. Dan vielen er een paar, braken hun nek en dan won Sabel de sprint.
Ja.
Dat was het een beetje. Ja. Of de snelste Italiaan van dat moment, Petacchi of Cipollini of zo.
Ja.
En nu is het gewoon ieder jaar spectaculair. Je weet nooit wat er gebeurt. Soorten renners kunnen winnen.
Het zijn de 20 mooiste minuten van het jaar, denk ik.
Ja.
Qua wielrennen, qua spanning.
Ja.
Ja.
Omdat je continu zit van wie zit waar. Iedereen weet wat er gaat gebeuren, 7 uur lang.
Ja.
Iedereen weet of waar het gaat gebeuren. En dan vervolgens gebeurt er toch weer iets anders dan je verwacht.
Ja, maar het is toch ook wel de Waalse pijl.
Ja.
Die is niet leuk vanwege deze
ho.
Te kort leuk. Dat is echt gewoon echt alleen maar...
Het is hoe lang duurt het voordat je de muur van hoe je op bent? Een paar minuutjes.
Ja, en dan is de eerste paar minuutjes zijn eigenlijk ook nog niet leuk.
Nee, ik geniet echt van de Waalse pijl.
Ja, maar het is echt... Dit is veel...
Het is omdat je een zeehondenliefhebber bent gewoon.
Maar ik denk,
zeker. Dat helpt wel, ja. Ja, en ik hoop ooit misschien...
Je hebt een soort mini-dolfinarium. En dolfinarium is natuurlijk al een beetje oudbakken.
Ja.
Maar daar staat echt een oudbakken dolfinarium.
Ja.
Op de top van de Muur van Hoei.
Het is eigenlijk gewoon één iemand met een zwembad.
Ja,
en is altijd 17 shot, zeeleeuwen.
Na de finish, nadat Valverde weer gewonnen heeft. Of Alaphilippe. Ja. En dan zie je dan één zo'n zeeleeuw. Treurig voor zich uitkijken.
Ja, en je ziet zelfs die zeeleeuw. Denk, was dit het nou?
Ja. Ik dacht, hoei. Het klinkt vrolijk, dacht ik. Maar
en ik hier naartoe werd
gevraagd. Tim, vraag je, is het... was Van der Poel... Zou die bewust in Milan of in Tirreno het op zijn gemak hebben gedaan en 2 sprintjes hebben aangetrokken? Of zou die zelf ook onzeker zijn geweest zaterdagochtend?
Ik denk eigenlijk dat laatste toch, dat zei hij ook. Hij vond het zelf heel erg tegenvallen, de Tirreno.
Ja, maar dat kan natuurlijk allemaal
het
onderdeel van het spel zijn.
Zou het kunnen dat hij zo'n goede acteur is? Dat is eigenlijk de vraag.
Ja.
Ik denk
dat hij zichzelf verrast de hele tijd. Dat hij dus ook zelf niet precies weet wanneer hij dan...
Maar dan is het verschil zo waanzinnig.
Ja.
Ik denk, dit maakt het ook wel heel moeilijk voor ploeggenoten.
Ja.
Want bijvoorbeeld, ik weet nog het wereldkampioenschap waar hij in de Noor zat. S'nachts. En dat hij dat dus zei tegen zijn ploeggenoot. En dat al die ploeggenoten dachten, ja, het zal wel.
Ja.
Weet je, deze natuurlijk ook als ploeggenoot geen pijl op te trekken.
Nee. Of als vriendin, dat je denkt.
Ja, ook nog een saillant momentje.
Wat dan?
Eventjes Wout van Aert, die de vriendin van...
De verkeerde vriendin.
De vriendin van de pool. Hij feliciteerde er even. Even een armpje op de schouder.
Oh?
Ja, dat was een mooi moment.
Ik vind het saillante, moet je er zelf bij verzinnen, Jonne geloof
ik. Ziet er psychologische oorlogsvoering in.
Ja, ze hadden eerst heel gezellig met z'n drie op een bank gezeten.
Ja.
Wat een schitterend shot was.
Ja.
Na de finish zaten de drie... podiummannen zaten naast elkaar op een bank. Ja. Duidelijk dat het budget op was geweest. En dat er iemand nog had gezegd, jongens, heeft er iemand nog een bank?
Thuis staan.
Ja. Thuis staan, ja.
Woon je een beetje in de buurt van de Via Roma.
Ja.
Gratis ophalen hadden ze die gevonden.
Ja,
maar...
Maar ja, ze hadden ook niet verwacht dat Ganna waarschijnlijk op die bank zou moeten plaatsnemen. Want dan is hij in één keer vol.
Ja, ik wou zeggen, als Kostner-Frauder had gezeten, had het prima gepast.
Ja,
ja. Ja, maar als ze gewoon Jonathan, Milan en Ganna daar met z'n tweeën op hadden moeten zitten, dan was het echt dan had je het moeten duwen daarin.
Ja, dat was een heel mooie foto.
Maar Van der Poel die zei dat hij sinds het najaar elke dag aan Milan Sanremo had gedacht. Hè?
Echt?
Ja, hij zei van, ik ben er elke dag mee bezig geweest dat ik hier goed wilde zijn.
Ja?
Ja.
Dus dat is een beetje zoals jij, toch? Ja, jij ook, toch?
Ja, ja. Dat doet hij misschien voor mij.
Ja. Ja. Nou.
Het is, ik heb nog even opgezocht, 2016 won Den Haag nog. En eigenlijk sindsdien hebben we geen sprinters meer gehad.
Ja, en bij Den Haag kan je natuurlijk wel een aantal vraagtekens zetten. Bij welke...
Dus toen in 10 seconden de Porsche opgereden.
Ja, inderdaad. Die heeft eigenlijk officieel de snelste tijd.
Ja,
die...
met 10 seconden in de plaats van 4,5 minuten.
De banaanhangwagen was hij, volgens mij. Dus voor de rest... Ik denk Kevin is de laatste echte sprinter. Toch, die hem won.
Zaten nog, dan...
2010, kijk,
denk ik. Degenkop 2015.
Ja, Ciolek.
Even kijken of we nog opvallend... even naar de uitslag kijken.
Ja,
dus
voorspelbokaaltje.
Op 1, Ganna op 2, Van Aert op 3, Pogacar 4, Krachanders 5. En met het hele groepje.
Ja.
Tot met Alaphilippe, die laatste werd in dat groepje. En toen kwam Davide Bellerin met het volgende groepje aanfietsen.
Ballerini.
Jij zit nog een beetje in Arsenal,
Bellerin. Ja. Ja, die respect.
Die respect heeft de bomen plant voor, toch? Die mode, is die modeman, toch?
Ja, echt. Zeer modieus.
Ja?
Op een gegeven moment had je bij Arsenal zeer modieuze spelers. Als je ze op de tribune zag zitten, zag het er echt heel uit. Echt allemaal tropische vissen. Oké, de voorspelbokaal. Wie hadden wij? Jonne, Cort Nielsen.
Ja.
Waar waren ze geëindigd?
16e, 15e, zoiets.
Zat hij bij,
er meer van
bij Hector Bellerin in de groep?
Ja, zeker. In de fashion en lifestyle groep. Met zijn snor.
Ja, dat pas wel.
Ja.
Ik had Søren Beurskrach Andersen.
Ja, een mooie voorspelling. Hij was goed. Hij was goed. En dat is opvallend, aangezien hij in principe zijn hoogtepunt al heeft gehad. Hij had alle pijlen namelijk dit jaar gericht op Le Samé. Ja, dat had hij gewoon gezegd. Ja, ik weet ook niet wat Søren... waarom Søren denkt dat hij zo'n voorstelijk salaris krijgt. Maar en nu is hij ineens hier goed. Dus ik denk dat dit
hij
een...
Hij is heel
een...
erg van het under-promise, over-deliver. Ja. Dat is zijn uitgangspunt.
Ah, well played.
Frank.
Ja, Mats Pedersen. Ja, ik had ook begrepen dat we alleen Denen mochten voorspellen.
Ja, goed, ik ook.
Memo heeft niet iedereen gelezen.
Nee, dat is jammer.
Oh ja, dat is waar. Dat hadden we even bedacht. En toen is het halverwege. Want Mike had Mathieu van der Poel.
Ja.
Volgens mij voorspelt Mike elke keer Mathieu van der Poel. Of is het ook af en toe...
Volgens mij gewoon elke keer de topfavoriet. Nou ja, op zich is dat een heel, heel goede voorspelling. Nou ja. 9 van de 10 keer.
Ja, ze heeft wel...
Als je zo wil winnen. Toch?
Ja, als je... Ja, ja.
Benja had Ganna.
Ja, echt een mooie voorspelling. Ja.
Bram had Mohoric. En Anne Janssens hier langs liep, die had Wim Talents. Die was ook heel goed.
Ja. Ja,
eigenlijk, we zaten echt goed met ons voorspelbokaal.
Ja. Ja, Wim en Søren hebben natuurlijk een beetje de pech dat ze de meeste knecht van iemand anders zijn. Dat zeker.
Ja. Maar het woord meester was wel terecht in beide gevallen.
Ja.
Waren echt allebei op de afspraak.
Ja, het verschil tussen Wellens en Krach Andersen is dat Wellens denk ik echt niet op eigen houtje dit zou kunnen winnen. Die kan dit alleen als knecht iemand anders laten winnen, zeg maar zijn kopman laten winnen. Terwijl Krach Andersen zou misschien als kopman in een andere ploeg hier ook wel nog hogere ogen gooien dan hij nu al deed.
Ja. Was hij toen ook met Stuyven, zat hij daar toen niet
Dacht
bij?
Dacht ik ook, ja.
Ja, zeker. Die heeft Stuyven toen naar de winst gereden.
Oh, dat was het, ja. Goed,
leef lang chocola.
Ja, zo van een chocolatier. 11 vrienden voorspelden het goed.
Weinig, eigenlijk.
Ja.
Ja, dat is inderdaad...
Het is na rug, mensen. Hallo.
Ja.
Ja, maar ja, het is zo onvoorspelbaar. Dus Mathieu zelf zei dat hij super slecht was. Dat
misschien
hij nooit meer ging
zouden
doorrijden.
We het de onvoorspelbokaal moeten noemen.
Ja. Brechtje at Sharky wint.
Ja,
is uit de hooghoed van notaris Bas van Eyck te Made gekomen. Gefeliciteerd, Brechtje. Je krijgt eeuwigdurend praalrecht. Je mag de groetjes doen. Stuur ze op naar ons.
Of inspreken op Vriend van de Show.
Ja. En natuurlijk het BBB pretpakket. Even kijken hoor. We hebben de multitool hier niet liggen. Heb jij nog... Ik had hem al kunnen gebruiken hoor, dit weekend.
Om je sleutelbeen te herstellen.
Ja. Het is een pakket met allemaal handige dingetjes.
Voor op de fiets van voor. BBB Cycling.
Ja. Ja. Ik heb wel weer van mijn bril genoten. Hij blijft toch
compleet
gewoon...
zadeltasje gevuld met allemaal mooie en handige tools voor onderweg ter waarde van €124.
Ja.
Jeetje, wat een specifiek bedrag ook.
Ja.
Oh, dan moeten we nog bijzeggen. Bij de webshop van BBB Cycling krijgen luisteraars 20% korting met de code RODELANTAARN20. Hoofdletter R, hoofdletter L. RODELANTAARN20.
Lekker.
Ja.
Nou, mooi.
Dus het is gewoon €25 op zo'n vol zadeltasje korting.
Ja.
Of zou je dat niet als geheel kunnen bestellen op de webshop?
Dat lijkt me wel.
Ja, zo wel.
Dat lijkt me wel. Maar het is wel, als ik volgende keer zo'n ding zie op een fiets.
Ja, dan denk je.
€124. Pikwind is winter.
Ja. jongens, we hebben nog veel te doen. We moeten nog eerst de groetjes. Cedric Hogen, die had dubbele voorspelbakaal goed bij Parijs-Nice en Tirreno Adriatico.
Kijk,
heeft hij de
groetjes
opgestuurd?
Jazeker.
Zo waar, de eerste groetjes van het jaar.
Ja, de eerste groetjes van het jaar.
Dag bankzitters. Wat een eer om de voorspelbakaal te winnen in de aflevering met een glansrol voor de motormachine. Mijn groetjes zijn voor Thijs van der Krocht, kopman van onze WhatsApp-groep over fietsen Hello Cleveland, maar voor jullie bekend als programmeur van de show. Dankzij hem mag ik me sinds 17 augustus onder vrienden en collega's van Tivoli Vredenburg bedrijfszijde van de show noemen. Die vrienden dachten trouwens dat ik deze groetjes misschien niet durfde te doen. Op 17 augustus nodigde Thijs me namelijk uit om met jullie een afzakketje te doen in het café tegenover Tivoli Vredenburg. Hij weet namelijk dat ik fan ben. Maar ik durfde niet, want ik was starstruck. Stel je voor dat ik een onhoudelijk gesprek zou moeten gaan voeren met de mensen die wekelijks mijn mening vormen over de koers. En dat ik daar zelf dan iets zinnigs over zou moeten zeggen. Hoe dan ook, ik hoop dat jullie deze zomer nog een keertje terugkomen. Zet dan vooral de botermachine op jullie rijden, want ik ben wel erg benieuwd geworden naar dat ding. Ga zo verder.
Ja, ik snap het wel.
Dat hij niet durfde.
Ja.
Ja, jij bent heel onaangenaam in de omgang, buiten de podcast.
Ik heb maniertjes.
Jij hebt maniertjes.
Zeker, zeker. Jij was ook de enige die een hotelovernachting had geregeld.
Ja, zeker. Op kosten van de podcast, uiteraard.
Tegenover het café. En toen liepen jullie echt zo verdwaasd naar buiten. Zo van, oh, het is te laat geworden. Ja, te veel gedronken. Wat moeten we nu? En ik zo, ik ga naar mijn hotel. Doei.
Ja, walgelijk.
Je kuierde echt zo dat Vredenburg. Dat was echt klasse om te zien. Ik zag je echt zo aan de einde verdwijnen. Maar mensen die starstruck zijn voordat de daadwerkelijke ontmoeting heeft plaatsgevonden, vind ik wel voorbarig.
Vind ik ook voorbarig.
Eerst,
want Frank en ik zijn heel normaal gebleven.
Ja, eerst dat ongemak even opzoeken. En dan, dan
even er tegenaan schuren, erin baden. Ja. En dan een vernietigende recensie achterlaten. Ja. Zo werkt het.
Maar Cedric, zeer welkom. Binnenkort 1 april, schrijf het op, in Gent.
Ja.
Dan wil ik na afloop best een...
best een normaal gesprek voeren met iemand.
Best wel uit de verte naar je zwaaien.
Uit de hoogte. Uit de hoogte.
Ja, vanuit de hoogte op je neerkijken. Wil ik best doen. Dan afloop.
Ja, goeie groetje.
Ja. Dus, nieuwe voorspelbokaal voor de mooiste koers van het jaar. Oh. De E3-prijs. Ja.
Ik kwam erachter dat ik een afspraak heb tijdens de E3-prijs.
Nee, dat is toch.
Ja, het zit toch niet in mijn systeem dat je op vrijdagmiddag dat je dan gewoon alles vrij moet houden. Ja, echt heel problematisch.
Maar het is een hele mooie koers. En het is dus raar dat hij op vrijdag wordt gehouden. Hij zit ook niet bij de Flanders Classics, toch? Die organisatie.
Nee, het is een eigen organisatie.
Het is een indie race. Daarom vinden wij hem zo leuk. We zweren bij indie races.
Ja.
Maar waarom is hij zo mooi? Hij is ook veel kasseien.
Ja, het is, nou ja, omdat het dus een indie race is. Het is een eigen gerijde organisatie. En het is echt de voorbode van de Ronde van Vlaanderen. Maar dan met iets minder druk erop.
Ja,
iets
alle favorieten staan aan de start.
Ja.
En ze gaan lekker los.
Ja, klopt. Dus het is minder... In de Ronde van Vlaanderen heb je zoiets van... Ja, ik mag vandaag geen fouten maken. Nee. Dus de druk staat er enorm op. Maar nu zijn alle grote mannen zijn er. En... die gaan gewoon lekker koersen. Dus het is ook bijna altijd een leuke koers. En vaak, degene die goed is in de E3-prijs, die is ook goed in de Ronde van Vlaanderen.
Oh,
dus
het is een soort Tsjechovs gun.
Ja, eigenlijk wel. Zo zou je dat kunnen zeggen.
En wie schrijf je op?
Ik vind het heel flauw. Ik ga toch gewoon voor Pogacar.
Ja, hij staat ineens op de lijst.
Nou, dus, niet ineens. Trouwens wel ineens, want hij doet heel raar met zijn startlijst.
Hij
is
alleen dwars door Vlaanderen.
Aanvankelijk zei hij dwars door Vlaanderen en de ronde. Nou moet ik zeggen dat Poggi in voorbereidingskoersen vaak denkt van ik vind het wel gezegend. Maar ik denk oprecht dat hij hier ook al wel goed wil zijn. Vanwege dus die gouden stelregel van goed in de E3, goed in de ronde. Want dwars door Vlaanderen doet hij meestal wel mee, maar gaat hij niet voluit. heb ik in het Italiaanse najaar ook wel eens bij hem gezien bij Ronde van Lombardije. Weet je wel, dat hij daar ineens heel goed was, maar in die koers daarvoor werd hij dan nog geklopt. Maar ik denk dat hij hier gewoon al echt een eerste hoofddoel van heeft gemaakt.
Het hoop jij gewoon. De wens is de vader van de gedachte.
Ja, het zou gewoon betekenen dat hij koers gaat maken. En als hij koers gaat maken, dan kunnen er eigenlijk alleen de grote mannen mee. En dan krijg je natuurlijk de mooist mogelijke koers. Dus ik denk en hoop Poli. Even hoe?
Ik schrijf nog een keer Ska op.
Leuk, ja.
Is er een beurskracht Andersen?
Ja.
Ik hoop, voelt als een soort kosmische balans. Als Pogacar zo meteen de Ronde van Vlaanderen wint. En Wout van Aert Roubaix wint.
Oh ja.
En dan blijft er voor Ska natuurlijk weinig over. Maar hij heeft een heel goed voorjaar, denk ik. En dan zou dit mooi zijn. E3 prijs.
Mooi.
Jij, Frank?
Ja, dan ga ik ook gewoon voort op de ingeslagen Mats Pedersen weg.
Ja?
Met een Mats Pedersen trein.
Ja, we voorspellen de nummer 1, hè? Niet de nummer 6.
Ja. Ja, ik hoop dat het regent. Want dan is er natuurlijk überhaupt geen andere kanshebber. Ik dacht ook aan Ska. Vind ik eigenlijk een logische gok. Ik heb eigenlijk ook wel stiekem... Ik ga nu gewoon 4 mensen voorspellen. Stiekem hoop op Yves Lampaert. Want die viel me niet tegen in Milan Sanremo. Die is 20ste geworden in het eerste achtervolgende groepje. Ja. Wat toch in een koers die helemaal niks voor hem is, wel goed is.
Ja.
Ik blijf gewoon bij Mats Pedersen totdat hij iets wint.
Even kijken, dus welke 4 hebben we nou allemaal gehad? Wie heb je nou allemaal gespeeld?
Yves
Lampaert.
Ska.
Ska heb ik eigenlijk, maar die had je natuurlijk al. Ja,
nee. Jouw derde voorspelling gaat boven Tim's eerste voorspelling.
Oh, ja,
zo
dat is waar, ja. Ja. Dus en gewoon, ik zag dat Sjoerd Baks meedoet, maar goed.
Oké, ik schrijf ze alle 4 op.
Want die was goed trouwens in die...
Nokere
koers?
Ja, daar was hij goed, ja.
Eerst
ja.
reed hij het hele peloton terug op een of andere Engelsman.
Ja.
En daarna sprintte hij nog mee.
Ja, ja.
Nou, jeetje, hij valt me niet tegen, hoor.
Nee, de UAE scoutingsapparaat is duidelijk... Dat werkt.
Ja.
Nee, we hebben ze echt goed. Ja, mooi.
Even kijken. Benja die zegt... Wie is dit? Mathieu. Maar zeg me niks. Cheuken.
Cheuken.
Cheuken meer heb je.
Van dat lied.
Ja, hij zegt Mathieu van der Poel, want die heeft hem nog niet. Ja. De E3 prijs. Ja, ja. Dat zou,
het zou heel goed kunnen.
Heb je nooit genoeg. Maaike zegt Guirmay.
Ja.
Ook leuk voorspelling. Die had ik toch wel wat langer mee verwacht. Was nog wel... In het kopgroepje nog wel leuk bij geweest.
Is dit jaar nog niet helemaal je misschien van had gehoopt?
Hoorde ik de case maken dat we Guirmay misschien iets te vroeg gehyped hebben. Zat wel wat in.
Maar ga jij dan nu de case maken om hem te daswaar malen?
Ja, ik denk dat het klaar is.
Ja. Oké, okay, nee, mooi.
Bram, heel interessant. Nairo Quintana.
Ja.
Ja. Dat is onverwacht.
Maar... Hij heeft hem hem zien trainen en dacht, ja, dit wordt hem.
Hij heeft
dit
de kijk op, dus ja. Het zal wel.
Dan, hebben we nog de post. Ja, en hoe? Ik heb deze speciaal laten liggen voor vandaag, want we hadden hem al eerder binnen. Ik had hem ook donderdag kunnen behandelen, maar... Ja, we kregen namelijk in reactie op mijn verhaal over de botermachine... kregen wij een mail. En dat was een mail waar met name onze redacteur Mike van Leeuwen enorm van schrok. Want het was in caps lock eigenlijk, stond Robin de deurwaarder. Ibis budget knoken GM. Dat was gewoon de titel. Daaronder staat dan in kleine letters aanvullende info botermachine. Blijkbaar is Maaike wel heel goed in dingen regelen voor ons. Maar wil ze thuis nog wel eens een rekeningetje laten liggen. Dus die schrok zich de pleuris. Want die denkt, de deurwaarder staat voor de deur. Maar niets was minder waar, want hij stuurt... Beste bankzitters, in de aflevering van maandag 13/3/2023 werd het plots wel een heel dicht bij mijn bedshow. Het wilde verhaal over een botermachine gaf me meteen een flashback naar mijn werkdag. Ook al hoorde ik de podcast gewoon in mijn vrije tijd. Dat is klasse, hè? Even aangeven dat hij niet op zijn werk de podcast zat te luisteren.
Maar het is ook wel wie dat zo hardnekkig
die
ontkent.
Die zat waarschijnlijk tijdens zijn werk de podcast te luisteren.
Er zit gewoon iemand in te checken met zijn ene oor en met zijn andere oor zitten wij.
Nu graag wat aanvullende informatie bij het ongelooflijk ontwerp en idee van zo'n botermachine. Als hotels worden wij steeds opnieuw gedwongen om zo ecologisch mogelijk te werk te gaan. We werken dan ook zo min mogelijk met single-use packaging. Ja, daar is geen Nederlandse vertaling voor, denk ik. Maar op het ontbijt lukt het meestal vrij eenvoudig door heel wat kommen te plaatsen. Maar bij de boter is dit een heel ander verhaal. Een kom boter plaatsen is namelijk niet heel netjes. Zeker niet wanneer er een kleuter met zijn vingers aan zit. En boter nadien beschikt over een prachtige vingerafdruk.
Maar daar mogen dus gewoon kleuters in dat hotel. Dat is wat mij betreft geen aanbeveling.
Nee. Individuele verpakkingen kunnen natuurlijk niet. Dus worden we gedwongen om creatief aan de slag te gaan en een dispenser te plaatsen. Hopelijk maakt dit voor jullie heel wat duidelijk. Met vriendelijke groeten, een bankzitter die op een bank in een niet nader te noemen hotel zijn werkdag doorbuffelt.
Ja, zie je wel. Zie je wel.
Zie je wel.
Op een bank doorbuffelen. Nou, succes. Het is of op een bank liggen of doorbuffelen.
Ja. Maar dit is een goed punt. En ik zag ook nog een andere mail kwam binnen. Ik heb hem even niet paraat, maar zei iemand... Ja. Weet Jonne wel dat je met een kaasschaaf ook heel goed zeg maar, mooie plakjes boter
weet ik. Dat
maken.
Doe ik thuis altijd.
Ja?
Ja.
Met de kaasschaaf?
Ja, met de kaasschaaf. Ja, als je
dan kan je dus zelf je botermachine zijn.
Ja.
Als je denkt, ik wil dit roleplayen. Kan gewoon.
Laat wel eens. Ik heb niet altijd een kaasschaaf bij me op wintersport. Tuurlijk. Hè?
Nee?
Nee, wel een mes om de hoekjes af te snijden. Maar,
zit je op de multitool van BBB? De
ja, dat zou wel handig zijn. Ja. Maar, en ik moest ook nog... Bram en Benjam wezen mij erop dat ik mijn verhaal niet had afgemaakt vorige week. Daar heb ik zelf altijd erg moeite mee. Maar dat ik blijkbaar dus een cliffhanger had gelaten of ik nog op tijd was bij het ontbijt. Omdat dat jongetje al die knopjes had ingedrukt bij de lift.
Ja, zij dachten, dit verhaal moet echt nog afgemaakt worden.
1 voor 10 kwam ik bij het zaal binnen. Dus ja, zeker.
Zo gelukkig.
Ik heb nog heerlijk uitgebreid ontbeten en dus genoten van de botermachine.
Ja, zou je bij Ibis Budget knokken? Zou je daar ook om 1 voor 10 binnen kunnen komen? Of zijn ze daar om 9:15 al aan het opruimen?
Ik denk eerlijk gezegd dat...
Druppelen nog wat restjes boter uit die dispenser.
Ja, ik wou het zeggen. Dan zit je wel echt tussen het afvalvlees, om het zo te zeggen.
Ik vind het wel sprookjesachtig klinken eigenlijk, dat Ibis Budget knokken.
Nou Tim, dat komt goed uit, want we hebben een verrassing voor jou.
Nou, maar moet je
ik ben best wel...
6,5 week geheel verzorgd.
Ja, zijn jullie nooit in een Ibis Budget knokker geweest?
Ja, Ibis Budget wel, ja, zeker.
Maat, kijk jongens, ziet er toch prachtig uit.
Oh ja.
Waarom staat er een sauna op dat hotel?
Ja, dat is, zo gaat dat in knokken.
Mooi. Nou,
oké, dus en dan belangrijk om te vermelden natuurlijk.
Dat we in Gent zijn.
Ja, in Gent. Dat hebben we net al gezegd. Bram en de Babbelbelg.
Ja, Bram en de Babbelbelg. En misschien dat er nog plek is in het Ibis Budget Knokken Hotel. Ik
dat
weet niet hoe dichterbij
is. Dat zou natuurlijk een goede combinatie zijn. Maar voor het geval je niet weet waar je de kaartjes moet kopen. Dat is bij Theater 404 te Gent. Of volg gewoon een link in de show notes. Kan ook gewoon. Dan hadden we nog... Mike zou Mike niet zijn als hij hier een commercieel slaatje uit wil slaan. Hè? Die zegt, kunnen jullie nog even de podcast tips doorlopen? Jazeker kunnen we dat.
Jazeker, ja tuurlijk. We zijn pas ruim 1,5 uur bezig.
Ja, oh ja? Oh, god, ja. Nou ja, wie slaapt, wie praat, die slaapt. Natuurlijk van Mike zelf met Marjan Huske. Mike was gewoon zo waar bij RTL Boulevard.
Nee.
De hele studio gewoon op.
RTL Boulevard? Alles.
Ja,
was ze
zeker.
In de studio?
Nee, het was haar podcast werd daar besproken.
Ah.
En natuurlijk
en waren ze lyrisch?
Datingactiviteiten met Reetje Hazes. Ja. Uitgebreid in bod genomen. Dus als je dat wil zien, moet
hoe
je
is het
even...
met Reetje?
Nou, dan moet je aan Mike vragen. Daar weet ze alles van.
Daar weet ze alles van. Dat,
En Jonne, ik zag ook dat jouw Studio Socrates-compaan Jasper, die heeft ook een nieuwe podcast.
Ja, zeker.
Hoe heet die? Het Asse Recept.
Ja,
nou, en misschien leuk, ik vind het wel iets voor jou eigenlijk, die podcast. Want het gaat er dus over dat iedereen heeft in zijn leven 7 recepten waar je de hele tijd bij terugkeert.
Ja, klopt. Ja. Vind ik nog veel, maar...
Ja. Bij jou zijn het er 3.
Exact.
Maar het kunnen er ook 8 zijn. En daarom deze podcast heet Het Asse Recept. En dan gaan ze je dus een aantal recepten geven waar je dan op kan terugvallen. Weet je?
Oh.
Die klassiekers in je oeuvre.
Nou, wat heerlijk. Lekker hoor.
Dus dat vind ik wel deze week tomaatsoep.
Echt?
Dat kan niet. Een heel lekkere tomatensoep, Jonne.
En volgende week zou je boontjes.
Ja, volgende week boontjes en daarna doperwten.
Nee, leuk. Ik ben benieuwd. Jasper, goeie maker.
Dit was voor vandaag. Dank aan onze vrienden van de show. En een warm welkom aan nieuwe vrienden, verlengers en losse donateurs. Onder wie Paul, Gilles Kramer. Of Jilles. Jilles Kramer, denk ik.
Jilles, denk ik, ja.
Bart van den Trapper. Dennis, Sander Epping, Nico Langendijk, alias de Tulpengeneraal. Nou ja, en Arno Delirium.
Delirium.
Ja. Oh god, ja, dit is echt.
Jij herkent een woordgrap niet als je ermee om de oren wordt geslagen, hè?
Ah, ik ben gewoon...
Je weigert gewoon.
Ik doe gewoon woordgrap. Delirium. Verdient een klepje.
Ja.
Wil je ons ook steunen of gewoon een berichtje sturen? Websurf dan naar de RolandTaarnPodcast.nl. Bij deze ook veel dank aan onze sponsoren. De Nederlandse Loterij, BBB Cycling, Ridley, Fiets van de Show. En Pokon. Gazonskorrels, voor als je die gazonsrevolutie aandurft, jongen.
De barricade op. Eerst de barricade zaaien, om er vervolgens op te gaan.
Frank, ik wilde tot slot nog vragen. Ga je het proberen, dat boenen van je balkon?
Ja. Terras.
Terras, ja, met het hofje. Dus ik doe dat met al mijn buren. En dan zou het kunnen dat het net op een dag is dat ik bijvoorbeeld met jullie op pad ben.
Ja.
Om bij een of andere koers de boel vol te kletsen. Maar ja, nee. En mochten mensen nog een tip hebben voor welk merk boenmachine, of als een boenmachinebedrijf ons wil sponsoren.
Of natuurlijk altijd. Hoe je zo'n boenmachine vast moet houden, ja, zonder dat je gelijk je heup dan wel je sleutelbeen breekt.
Ja, ja. Ja, want wij hebben wel een hofje op enige hoogte met een hek. En als je daar tegenaan rijdt, dan zou je in principe er overheen een paar meter naar beneden kunnen.
Ja, er zit inderdaad een risico aan bij jou.
Het is wel echt, als er ineens een boenmachine naar beneden komt, dan een probleem.
Vooral als er gelijk nog een gier achteraan komt.
Ja, ik zou dit wel iets voor mezelf vinden. Tim de Gier, overleden doordat hij een boenmachine op zijn hoofd kreeg.
Dat wordt een hele treurige gevelsteen over 10 jaar hier.
Maar wel je eigen boenmachine dan toch?
Zo wel erg als iedereen dan de hele tijd een klein beetje de slappe lach krijgt.
Op je begraven.
Dat hij een boenmachine op zijn hoofd heeft gekregen. Tot slot een shout-out naar onze heimaat. Onze vrienden van hetiskoers.nl. Ja. Wij zijn er vrijdag weer.
Direct na de koers. Direct na de E3.
Je stak je vinger op.
Nou, omdat normaal gesproken zijn we er op donderdag.
Oh ja.
Zoals jij wellicht weet.
Dus nu vrijdag.
Nu vrijdag. Ja, donderdag zijn we er niet. Vrijdag wel, want dan is de E3-prijs.
Samen kijken?
Samen kijken, zeker.
Hartstikke leuk. De hele B-ploeg.
De hele B-ploeg is er. Nee, de hele BBB-ploeg.
Dus jij, Maaike en Benja? Nee,
Tank is er. En of Maaike of Benja. Dus het is... moest nog even kijken.
Gewoon wie de beste in vorm is, toch?
Ja, dus ik sta op het, gewoon op het, als eerste op de wedstrijdformulier. En de rest, ja, doet eigenlijk niet zoveel toe.
Benja, Maaike of Kasper Asgreen.
A bientôt.
A bientôt.
Doei. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sit right next to you.
Hier, jongens. Oh, dit is... Wacht even, sorry. Dit is Gandhi.
Dat is een ode aan Gandhi. Dat begint met kleine, kale, dode hindoe. Heel blij dat ik hem al aan had staan.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.